Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Vandaag hoor je, het lijkt zo leuk dat online winkelen, maar volgens Wijnand Jonge van thuiswinkel.org zijn we bezig aan een race to the bottom. En dat gaat nog veel slachtoffers eisen. Zometeen is hij te gast. De Green Deal kan het bedrijfsleven miljarden gaan kosten, maar is die boodschap al wel geland? Daarover om 2:30 het Boardroom Panel. Mijn zakenpartner is Alexandra Jankovic, managing partner bij Spark Optimus. Fijn dat je er bent.
Heel goed er te zijn.
Wij beginnen met een verhaal rondom de Rabobank. Want 12 melkveehouders slepen de bank voor de rechter omdat ze vinden dat de bank hen in grote financiële problemen heeft gebracht. Ze zouden niet voldoende zijn gewaarschuwd voor de risico's van bedrijfsuitbreiding toen ze tussen 2013 en 2015 een lening afsloten. Ik praat erover door met Olivier van Hardenbroek, de advocaat die de belangen van die boeren behartigt. Welkom.
Goedemiddag.
U staat er 12 boeren bij die de bank afzonderlijk gaan dagen. Dat heeft te maken met de fosfaatrechten. In welk opzicht heeft de bank wat u betreft steken laten vallen?
Nou, voorafgaand aan het verstrekken van de financiering hoort een bank de risico's in kaart te brengen, die ook met de cliënt te bespreken en vast te leggen. En dat is zeker zo als het een zogeheten kleinzakelijke financiering is, want daarvoor geldt een aparte gedragscode. Maar de meeste van mijn cliënten die kwalificeren als kleinzakelijke ondernemers. De Rabobank heeft aangegeven dat ze wist dat er een maatregel aan zat te komen op het gebied van de mest, van de fosfaat. En toch is dat onderwerp helemaal niet besproken. De leningen zijn in heel veel gevallen opmerkelijk snel en gemakkelijk verstrekt. En daardoor zijn de boeren enorm in de problemen gekomen nu.
Nou, toch zijn er eerder zaken geweest rondom dezelfde problematiek en heeft de rechter geoordeeld. Ook ondernemers hadden kunnen weten dat er iets aan zat te komen en zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor wat ze doen en welke risico's ze daarbij nemen.
Ja, daar heeft ze helemaal gelijk in. Dat was in procedures, bezwaarschriftprocedures die boeren tegen de staat hebben gevoerd. En daar heeft de rechter geoordeeld dat een melkveehouder in ieder geval had moeten weten dat er een maatregel aan zat te komen, dat het voorzienbaar was. Maar dat argument kan de Rabobank denk ik minder makkelijk inroepen. Want als het voor een boer al voorzienbaar was, dan was het voor de Rabobank, die zo'n 18 miljard in die sector geïnvesteerd heeft, absoluut zeker voorzienbaar. En dat is overigens ook bevestigd door een toenmalige directeur Voet en Agri van de Rabobank. Want die heeft aangegeven dat hij dus al wist dat er een maatregel aan zat te komen.
Ja, maar u draait nu het argument om, maar dan blijft toch ook overeind staan dat een boer ook weet dat er wat aan zit te komen?
Nou, het is waar, in de verhouding met de overheid is dat oordeel geveld. Dat is een had moeten weten oordeel. Dat zegt niks over wat een boer daadwerkelijk wist. En in dit geval heeft de boer gesproken met de Rabobank, gevraagd naar een financiering. En de Rabobank had daar in dat onderzoek dit onderwerp bespreekbaar moeten maken. En bijvoorbeeld kunnen vragen, ben je ervan op de hoogte dat er een maatregel aan zit te komen?
Ja, en dan blijft het in dit soort vage termen steken, namelijk er komt iets aan. Want de bank zegt in een reactie ook dat er echt een fosfaatwet zou komen en dat dat deze vorm zou aannemen. Dat wisten wij ook niet.
Ja, dat heb ik ook gelezen, ja.
En daar laat u het even bij.
Dat zou heel goed waar kunnen zijn. Waar het om gaat is dat het een risico is. Het is een omstandigheid die van belang is. Om een voorbeeld te geven, de boeren die geïnvesteerd hebben en direct stal hebben volgezet met koeien, daar is het helemaal goed mee gegaan. Want die hebben op basis van het aantal koeien in de stal fosfaatrechten toegekend gekregen. En die kunnen dus met die koeien gewoon blijven melken. Maar wat veel boeren hebben gedaan, is dat ze eerst de stal hebben volgebouwd en vervolgens met hun eigen jongvee hebben willen aanhouden om dat na 2 jaar toe te voegen aan de melkkoeien. Om zo geen aanvoer van koeien van buiten de stal met mogelijke inloop van ziektes en zo daar risico's mee te nemen. Dat jongvee, dat telt maar heel beperkt mee voor de fosfaatrechten. Dus daar hebben ze eigenlijk geen rechten voor gekregen. En nu zitten ze met een stal met rechten voor het aantal oude koeien dat ze al hadden. En 2 keer zo'n grote stal. Ja, die grote stal is niet betaalbaar met de melk die ze kunnen melken van de koeien die ze al hadden.
Dus is er sprake van een financiële strop. Wat staat er nu op het spel in de zaak die gaat volgen? Ik neem aan dat het gaat om financiële compensatie.
Ja, inderdaad. Ja. Ja, de juridische grondslag, dat is primair dat de boeren hebben gedwaald. En ze wisten niet dat dit eraan zat te komen. De Rabobank wist het wel, had het moeten zeggen. En dan vorderde op die grondslag vordering compensatie voor het nadeel dat de boeren hebben geleden.
Een ton, een miljoen, waar moet ik aan denken?
Nou ja, daar zit het vaak wel tussen. Volgens mij is het laagste bedrag ligt net onder de 2 ton... en het hoogste bedrag zit boven 1 miljoen.
We gaan het met veel interesse volgen en wellicht hebben we daar dan nog contact over. Dank u wel, advocaat Olivier van Harnenbroek.
BNR, Kees de Kort.
Contact nu met Kees de Kort, macro-econoom en BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees.
Dag, Thomas.
Ik heb ontstellend goed nieuws. Er staan centrale banken op het menu. Je kunt er je tanden in zetten. De Fed heeft een rentebesluit genomen, of kun je beter zeggen, geen besluit genomen.
Nou ja, Thomas, besluiten dat het blijft zoals het is, is ook een besluit, hè? En ze hebben niet alleen besloten dat de rente, korte rente, blijft zoals die is op dit moment, maar ze hebben ook al min of meer gezegd dat gaat het komende jaar ook gebeuren. Dus het komende jaar, 2020, blijft de rente op het niveau waarop het nu is. Ja, Thomas, daarmee wordt duidelijk dat de Fed zich weer helemaal, totaal en volkomen laat gijzelen door de financiële markten en geen enkel interesse heeft in de Amerikaanse economie. Dat is wat hier gebeurt. Want als de Fed praat over de Amerikaanse economie, nou, dan zeggen ze, ah, het gaat vast niet heel fantastisch, hè, dat hebben wij het ook al vaak over. Maar wij denken dat het wel aardig is. Nou, dan zou je toch zeggen van jongens, hè, wat de Fed, in termen van de Fed is uit positie. Als op een gegeven moment de rente is nu zo laag, dat mocht het een keer misgaan met de Amerikaanse economie, ja, dan hebben ze weinig munitie meer. Dus als je zegt van nou, de economie is van belang voor ons, dan zou je op dit moment zeggen, het gaat best aardig. We gaan nu de rente verhogen, zodat we, als mocht het een keer misgaan, dan kunnen we weer de rente verlagen om de economie te stimuleren. Dat doen we dan niet, want we weten ook allemaal dat de financiële markten, die hebben gewoon gezegd, jongens, lage rente is er, lage rente moet er blijven, want dat is voor ons van belang. Want ongeveer alle koersen en alle prijzen zijn gebaseerd op het feit dat de rente extreem laag is. En dat wordt ook een wat minder verhaal als de rente omhoog gaat. Dus voor de zoveelste keer laat de Fed het laatste grijs van de financiële markt en de economie, die zoekt het zelf
maar
uit.
Maar treurig. Als ik kijk naar wat wij de afgelopen week hebben besproken, dan kun je over de Amerikaanse economie zeggen, het gaat niet slecht, maar het gaat ook niet geweldig. Het is niet kurken eraf werk, dus het blijft ongeveer zoals het nu is. Is het dan ook niet gewoon volstrekt te verklaren dat de Fed het onveranderd laat?
Nee, want de Fed moet vooruitkijken. Regeren, Thomas, is vooruitkijken.
Oh.
Ja, het is niet nieuw, dat hebben ze in de 18e eeuw al een keer bedacht. En dat moeten we ook gewoon blijven doen. En vooruitkijken is dat het ook dat je gaat nadenken van, kan het een keer misgaan? Nou, dat is al eerder gebeurd, dus dat kan nog steeds. En zijn we er dan klaar voor? En kunnen wij als Fed dan doen wat we moeten doen als het misgaat? Nou, dat kunnen we niet, want de rente is veel te laag. Maar voor de financiële, dus voor de economie, kijken ze niet vooruit, maar de financiële markten, zo laag mogelijk rente, nou, daar geven we gehoor aan. Hè. Dus de Fed kijkt niet vooruit, de Fed leeft in het nu. En daarmee, laten we zeggen, falen ze in hun taak van vooruitkijken en proberen te anticiperen wat er misschien gaat gebeuren.
Morgen komt de ECB, nou, Lagarde kan haar borst nat maken, denk ik, hè? Daar ben je ook weer klaar voor.
Dat weet ik niet, Thomas. Als alles mee zit, ja, de kans is niet heel groot. Maar als het een beetje, als alle sterren in de goede richting staan, dan gaat mevrouw Lagarde dingen vertellen die verstandig zijn. Ja. Nou, ik hoop het. Ik hoop het vooral voor de Europese economie, hè. Niet voor mevrouw Lagarde.
Je had het net over regeren en vooruitzien. Nou, we komen vanzelf in Engeland terecht. Ja. Want het is vandaag Election Day. Volgens mij zijn de meeste mensen echt sick and tired over dat hele Brexit-proces. En is dit weer een volgende stap? Ja, ik ga niet aan jou vragen wat je denkt en wie er precies gaat winnen. Maar het is wel interessant om te kijken wat dan de gevolgen zouden kunnen zijn voor dat Brexit-proces.
De verwachtingen zijn nu dat de conservatieven een meerderheid in het parlement gaan halen. Nou, laten we vanuitgaan dat dat zo is. Dan gaat het Britse parlement akkoord met de scheidingsakte zoals die met de EU is overeengekomen. Er zijn wat kleine wijzigingen doorgevoerd, maar er is licht een scheidingsakte op tafel. Als het aan het Britse parlement ermee akkoord gaat, wordt dat de nieuwe wet. Nou, wat gebeurt er dan? Dan gaat er een overgangsperiode in. Dat is al langer geleden afgesproken. En die overgangsperiode die duurt tot eind december 2020.
En dan moeten er zaken gedaan worden. Nou,
en in die overgangsperiode blijft alles zoals het nu is. Maar er moet wel onderhandeld worden over een nieuw handelsakkoord tussen Engeland en de EU. Dus als er in dat jaar, in 2020, inderdaad een akkoord komt tussen Engeland en de EU, nou, dan hebben we een nieuw akkoord. Maar als er geen akkoord komt, ja, dan de overgangsperiode stopt per 31/12/2020... dan kan Engeland alsnog uit de EU crashen.
Ja, maar daar kunnen we het wel over hebben. Maar Boris Johnson heeft zelf eerder deze maand nog gezegd dat hij garandeert dat er een handelsakkoord komt volgend jaar.
Nou, Thomas, ik kan je wel vertellen.
Ja, ik zeg het maar even.
Je hebt ik is groot en jij is klein. Maar de EU heeft dat natuurlijk voor het vertellen. Kijk, Engeland kan van alles nog wat willen, maar EU is echt serieus veel groter. Het belang van Engeland is serieus veel groter. Dus de vraag is Boris Johnson bereid voldoende concessies te doen om op een gegeven moment het handelsakkoord binnen te halen? En, wat dat er ook nog krijgt, gaat het Britse parlement daar dan wel mee akkoord? Nou, voorlopig hebben we een jaar gewonnen. Misschien wordt er na een jaar, als er geen akkoord is, weer een...
Maar het parlement is dan op zijn hand waarschijnlijk, want we gaan ervan uit, als ik jou ook goed beluister, dat hij vandaag wint.
Ja, Thomas, dat is één ding. Maar als op een gegeven moment, we zijn een jaar verder, dan kunnen we op een gegeven moment toch kijken van... Is deze deal in het belang van Engeland? Of gaan we daar nog eens een keer ruzie over maken? Dat kan natuurlijk heel makkelijk. Ja,
gaan we nog een paar jaar door, omdat iedereen er zoveel zin in heeft?
Ja, maar de belangen zijn natuurlijk heel groot. Engeland moet zich opnieuw positioneren in de wereld. En dat doen ze onder andere door een deal af te sluiten met de EU. Dus daar hangt er al veel van af. Dus het zou zomaar kunnen dat er weer behoorlijke oneenigheid ontstaat binnen het Britse parlement over... willen we, want er zijn natuurlijk verschillende modellen. Hè, hoeveel EU willen we nou eigenlijk? Want dat ligt hier op tafel natuurlijk. Willen we een heel klein beetje EU? Willen we iets meer EU of willen we heel veel EU? Daar zijn de meningen nog steeds erg over verdeeld. Dus die deal... Die is nog niet, Thomas.
Nog heel kort, Kees, want er zijn wat Europese cijfers... nu we het toch over Europa hebben. Onder andere de verkoop van vrachtwagens.
Ja, nou, er is per 1 september zijn er nieuwe milieuregels geïntroduceerd. Voor vrachtwagens dus. Voor 1 september heeft natuurlijk iedereen die dacht van... ik wil die heeft natuurlijk geanticipeerd en die heeft die vrachtwagens gekocht. Dus voor september waren de verkopen torenhoog. Daarna is het in elkaar geknald. Dus opgeteld dit jaar gaat er een mini-plus ontstaan. Maar die milieuregels hebben voor grote verschil geworden. En wat natuurlijk ook in Europa aan het gebeuren is... dat zie je weer met name in de auto-industrie en in de financiële wereld. Er komen weer berichten over massa-ontslagen. Een aantal jaar is dat gewoon niet gebeurd. Maar nou is het weer van... Duizenden mensen hier, duizenden mensen
in Italië, onder andere grote bank, 8000 mensen eruit.
Italië, Duitsland, auto-industrie, dat begint toch weer een beetje te keren, Thomas. Het economisch tijd. En dat is niet helemaal onbegrijpelijk, want het economisch tijd in Europa is ook niet geweldig.
Kees, tot morgen, dan spreken we elkaar weer.
Tot morgen, Thomas.
Die Britse verkiezingen die kunnen ook grote gevolgen hebben voor onze eigen Nederlandse retail. Zometeen meer in de zakelijke.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
En het is in BNR Zaken doen tijd voor...
De Zakenlunch.
En daarvoor staan in de studio Wijnand Jonge van thuiswinkel.org... ook schrijver van een boek over 25 jaar online winkelen. En Stan Westerterp op afstand, maar toch nog wel degelijk... de managing partner bij Bond Capital Partners. En mijn zakenpartner is Alexandra Jankovic. Welkom, fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik wil bij jou beginnen, Wijnand, want we hebben het met Kees de Kort gehad... over het Britse lagerhuis en over de verkiezingen. Grote gevolgen voor het hele Brexit-proces. Wat zouden de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor de retail?
Nou, voor de retail zal het met name gaan over... doen we met zaken met de Verenigd Koninkrijk? Nou, dan zien we dat daar... We kopen natuurlijk wat spulletjes in het Verenigd Koninkrijk. Nou, dat gaat natuurlijk allemaal wel wat langer duren... of gaat wat meer kosten met zich meebrengen. Maar uiteindelijk denk ik dat er weinig Britten zijn... die ik zal maar zeggen, online wat kopen in Nederland. Hè. Die aantallen vallen wel mee. Dus alles bij elkaar denk ik dat het allemaal wel losloopt. In ieder geval voor de retail in de zin van... en zeker wel voor de online retail.
Loopt het ook een beetje los op de beurs, Stan? Want er is toch wel sprake van een zekere vermoeidheid rondom die Brexit. Wordt hier nog echt naar uitgekeken of er ook op gereageerd... afhankelijk van wat natuurlijk de uitslag is?
Ja, op zich wel, Thomas. Goedemiddag. Wat je normaal ziet is dat met name de valutaparen... die moet je altijd goed in de gaten houden. Hè. Dus de Britse pond versus de euro, Britse pond versus de dollar. Maar dat is op dit moment nog relatief rustig... in afwachting van definitieve uitslagen. Maar ook wat Kees net eigenlijk al aangaf... de verwachting is natuurlijk toch dat de conservatieven gaan winnen. En als dat gebeurt, dan verwacht ik eigenlijk niet... dat daar nog heel veel actie gaat komen. En ook de aandelenindices, als je daarnaar kijkt, die blijven... vandaag redelijk dicht bij huis. Dus het is een beetje een afwachtende houding. We schurken in Amsterdam zo tegen die 600 punten aan.
Ja, kun je daar even iets over zeggen om het spannend te houden? Want het is net erop, net erover, net eronder. Wat is de laatste stand?
599,32, Thomas.
Ja, daar heb ik het de afgelopen dagen heel vaak over die grens gehad. Met telkens de conclusie, ja, waar gaat het eigenlijk over? Maar ja, toch weer even iets om te noemen.
Ja, nee, zeker. Nou, kijk, het is natuurlijk wel het hoogste punt in de afgelopen 18 jaar uit mijn hoofd. We hebben wel eens de 700 gezien. Nou, dat gaan we waarschijnlijk dit jaar niet meer redden. Maar het zou wel aardig zijn als we natuurlijk hier doorheen gaan. En dan is het ook van belang wat er in de rest van de wereld gebeurt. En inderdaad, die Brexit-vote is wel zeker van belang. Ik denk het belangrijkste daarbij is dat de onzekerheid naar de achtergrond gaat. Beleggers houden daar niet van. Je ziet altijd dat er dan wat gas wordt teruggenomen. En op het moment dat daar duidelijkheid is, dan zie je vaak dat de koopbereidheid terugkomt. En wat je ook heel duidelijk ziet op de Engelse markt, is dat daar de aandelen, de premie die we daar eigenlijk zagen ten opzichte van Europese aandelen. De aandelen in Engeland kwamen altijd het meest in de buurt bij de waarderingen van de Amerikaanse aandelen. Die handelen altijd op een premie ten opzichte van de rest van de wereld. Maar die is de afgelopen 3,5 jaar wel uitgegaan naar aanleiding van dit hele Brexit-dilemma. En als daar dus meer duidelijkheid zou komen, dan kan je er gevoeglijk van uitgaan dat ook de Britse aandelen het relatief weer wat beter gaan doen.
Alexander, ik wil naar jouw nieuws. Dat stond pontificaal in het FD. Namelijk nieuws uit Duitsland. Daar willen ze minder afhankelijk worden van IT-leveranciers uit Amerika door een eigen cloud-platform, een eigen cloud op te starten. Met, als het even kan, hulp van Nederland of met Nederlandse inmenging. En wat opmerkelijk is, dat stond in ieder geval ook in dat stuk, is eigenlijk waarschuwt de Duitse overheid zichzelf van jongens, we zitten tot onze nek in die Amerikaanse grote bedrijven. Wat moet daar dan tegenover komen te staan?
Ja, ik vind het een heel goed, want Duitsland die stelt zich erop als voorloper om minder afhankelijk te worden van met dataopslag van grote Amerikaanse partijen zoals Microsoft. En ze hebben het ook over digitaal zelfbeschikkingsrecht. En precies wat je zegt, het is goed dat ze zichzelf alert houden in plaats van dat iemand anders het voor ze hoeft te doen. En ik denk in een economie moet je altijd de essentiële onderdelen in je eigen beheer houden. En natuurlijk is in een digitaliserende economie is dat onder andere dataopslag en in de cloud. En ik denk dat ze voorstellen een programma, niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa, Gaia-X, waar ze zeggen Europese bedrijven en kennisinstellingen en overheden moeten samenwerken op een gemeenschappelijk cloud-netwerk, maar ook voor innovatie. En ik denk nu, om maar even zo te zeggen, zijn we erg afhankelijk. En er is geen grote Europese cloud-speler. Dus er moet ook echt een gericht ontwikkeltraject komen, ja, om hier de volgende stappen te zetten.
En wat doet een Europese grote speler op dit vlak dan beter en anders dan een Amerikaans bedrijf?
Je zou je hoogstens kunnen voorstellen dat je bepaalde voorwaarden kunt stellen over of bepaalde data gedeeld gaat worden. Er is natuurlijk ook een act in Amerika waar justitie kan vragen om de data. Dus de vraag is, kun je met de bestaande spelers randvoorwaarden afspreken? Nou, in het stuk staat dat dat tot nu toe niet gebeurd is. Als je die randvoorwaarden niet kunt afspreken, dan zul je een eigen oplossing moeten maken. En ik denk helemaal in een tijd van politieke spanningen, wil je gewoon toch, gewoon echt wel je essentiële onderdelen van je digitale economie in huis hebben. En ik denk een mooi voorbeeld is toch ook ooit geweest Airbus, om te concurreren met Boeing.
Er zijn toch nu nog steeds zaken over staatssteun en wie daar wanneer bevoordeeld
Absoluut.
Is.
Ja.
Maar wat mij opviel in dat stuk is ook dat 92% van alle data die we hier in West-Europa van West-Europeanen verzamelen, dat wordt al opgeslagen op Amerikaans grondgebied. Dus dat roept meteen de vraag op, hoe laat zijn we op dit feestje dan? Ja, heel laat.
Je bent inderdaad, absoluut zijn we laat op dit feestje. Maar net als met, denk ik, de Green Deal, die naast de Brexit natuurlijk ook groot in het nieuws is vandaag. Je kunt ook zeggen, beter laat dan nooit. En iemand moet beginnen. Dus ik vind het wel mooi dat Duitsland hier de voorloper is. Ja. Er zijn al tientallen bedrijven in Duitsland die zich hebben aangesloten. Frankrijk heeft zich aangesloten. Dus ik denk dat we het initiatief heel serieus moeten nemen.
Even van de Green Deal naar Saudi Aramco dan. Kan zomaar. Want het is de tweede handelsdag. En ik geloof dat we nu in de buurt komen van wat de kroonprins, de almachtige Bin Salman, ongeveer voor ogen had. Want op papier is nu de waarde van Saudi Aramco
$2 biljoen, Thomas. Dat is 2000 miljard dollar. Ik geloof een 2 met 12 nullen erachter uit mijn hoofd. Dat heeft het vandaag eerder op de dag aangetikt inderdaad. Het aandeel steeg zo'n 10%. Dat is ook het maximale wat de beurs zeg maar toelaat op een dag in de dagen na de IPO. En daarmee komt het inderdaad op die waardering die de kroonprins al voorstond. En is daarmee by far het allergrootste bedrijf ter wereld. Ondanks dat er maar zo'n 1,5% van het hele bedrijf op dit moment beursgenoteerd is, zie je natuurlijk wel dat met die 1,5% de rest van de waarde van het bedrijf ook een inschatting krijgt. En dat het tot grote hoogte doorstijgt. En dat is het dus niet meer een nieuwe economiebedrijf wat het grootste is ter wereld, zoals Apple of Microsoft, maar gewoon weer een oude economie oliebedrijf.
Ja, Wijnand Jonge, zie ik afkeuring of verbazing?
Nee, ik zie vooral verbazing. Hè, dat zijn zulke ongelooflijke aantallen nullen. En dan de waardering die dan uiteindelijk bij zo'n bedrijf terechtkomt, dat is echt bizar.
Ja, Stan, ik heb het hier heel veel over gehad met verschillende analisten. En de teneur was altijd van, nou, het valt toch allemaal een beetje tegen. Zeker uit West-Europa, institutionele beleggers die zich hier niet meer aan willen branden. Er is maar een notering daar ver weg in Riaad. En mocht je eens een keer wat willen als aandeelhouder, nou vergeet het dan maar. En dan nu toch deze enorme waardering. Is er sprake van een opwaartse beweging dan toch?
Nou, wat je gewoon ziet is dat dit bedrijf, wat in principe natuurlijk nog steeds een staatsbedrijf is, op zo'n goedkope manier olie uit de grond kan halen en zulke enorme marges daarop kan maken, dat die winstgevendheid natuurlijk wel heel erg aantrekkelijk is voor internationale beleggers. Maar tegelijkertijd zijn er ook andere specifieke factoren die meespelen, zoals governance inderdaad, waar je net al aan refereert, die ervoor zorgen dat veel westerse beleggers toch denken, wij vinden het lastig om daar op de lokale markt te beleggen, vaak als particuliere belegger heb je niet eens toegang. En daarnaast, wat wordt er mij gegund als kleine aandeelhouder op het moment dat ik aandelen van dit bedrijf in het bezit heb? Dus je ziet toch dat waar het nu aan verkocht is toch meer vrienden en familie. En echt grote pensioenfondsen en zo, die zitten nog niet echt in dit bedrijf.
Het zijn grote families zo af en toe daar in Saudi-Arabië. Als je kijkt naar de kroonprins bijvoorbeeld. Ja. Tot slot nog heel eventjes. De Fed heeft gedaan wat iedereen had verwacht, namelijk niet zoveel. Morgen komt de Europese Centrale Bank. Verwacht je daar meer van?
Nou, in ieder geval zal het leuk zijn om Christine Lagarde natuurlijk voor het eerst te zien presenteren in haar hoedanigheid als centrale bankier. En de vraag is hoe de toonzetting onder haar zal zijn. We zijn natuurlijk Mario Draghi inmiddels gewend. Die altijd vrij dovish was en altijd bereid was om financiële markten gerust te stellen. Whatever it takes. De vraag is een beetje hoe Christine Lagarde met haar meer politieke achtergrond dit gaat overnemen. Maar ook hier is niet de verwachting, en dat heeft ze ook al aangegeven, dat er iets gaat gebeuren met de rente op korte termijn, of dat het opkoopbeleid hals over kop wordt stopgezet. Dus voorlopig zal het nog wel even het voortgang zijn van het reeds ingeslagen pad. Maar het zal wel interessant zijn om te zien hoe zij haar woorden gaat kiezen en of we daaruit kunnen destilleren wat voor centrale bankier deze mevrouw gaat worden.
Wat is de laatste stand op de AEX? Je krijgt net op Twitter weer door 599,32. Zijn we nog een beetje omhoog gegaan of omlaag?
Nee.
Heb jij de AEX omhoog gesproken zojuist? Dat kan, hè?
Nee, maar het kan nog steeds als Amerika open gaat, Thomas. Het blijft een beetje koffiedik kijken. Maar laten we ervan uitgaan dat we op 31 december boven die 600 punten staan. Dat zou hartstikke mooi zijn.
Stan Westerterp, dankjewel. Zometeen praten we door over de toekomst van de webwinkels en hoe florissant die is.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Webwinkels blijven voorlopig nog verlies leiden, terwijl belangenvereniging Thuiswinkel.org verwacht dat de online aankopen de komende jaren juist verder zullen stijgen. Wijnand Jonge is de oprichter van Thuiswinkel.org en heeft samen met historicus Wilbert Scheurs een nieuw boek uitgebracht over een kwart eeuw online shoppen. En hij is de gast.
Goedemiddag.
En mijn zakenpartner is nog altijd Alexandra Jankovic. Ik wil eerst natuurlijk praten over dat nieuwe boek, 25 jaar online shoppen. Wat waren dat voor transacties, de allereerste online transacties?
Nou, de allereerste online transacties in de Verenigde Staten, dat was een pizza, geloof ik. Dan praten we over 93, 94. In Nederland, formeel, de eerste webwinkel was de 06 Computer Guide, een oud postorderbedrijf. Dat ging wat computers en software en randapparatuur verkopen. En dat was de eerste webwinkel omdat daar echt online iets besteld kon worden, betaald kon worden online. En vervolgens werd het ook product ook thuis afgeleverd. Dus dat benoemen we maar in de annalen als de eerste webwinkel in Nederland.
En hoe lang duurde dat hele proces? Het klinkt al heel erg antiek, hè?
Zo. Ik denk dat kan natuurlijk zomaar een paar dagen of een week of twee weken geduurd hebben. Dat was in die tijd gewoon de normaalste zaak van de wereld.
En wat zorgde voor de boom? Waarom is het nu zo dat bijna iedereen boven de 15, want dat is zo'n grens die vaak getrokken wordt, nu online shopt?
Nou, ik denk dat een paar dingetjes. Eén, ik denk dat Marktplaats een enorme bijdrage heeft geleverd. Hè. Alhoewel Marktplaats eigenlijk geen e-commerce was, hè, want er werd gewoon afgerekend bij de auto, aan de voordeur of whatever. Toch beleefden mensen dat als online winkelen. En want op feestjes en partijen werd er dan gezegd van, joh, heb je nog wat online gekocht? Ja, ik heb via Marktplaats al wel eens wat gekocht. Hè. En
dat... Maar voor de puristen is dat geen online shop?
Nee, natuurlijk niet. Hè. Maar het gaf wel het vertrouwen. En een vertrouwen was natuurlijk key in de eerste jaren. Ik denk dat het keurmerk van onze belangenvereniging Thuiswinkel Waarborg ook bijgedragen heeft. Maar de grote doorbraak, denk ik, was toch wel de komst van Ideal. En daar hebben wij als vereniging, als Thuiswinkel, toch enorm voor gepleit. Er moest een systeem komen waar het betalen, want dat was natuurlijk een issue, betalen. Dat was niet veilig, wat gebeurt er met je gegevens, dat gaat allemaal niet goed. Moeilijk en ingewikkeld. En daar hebben wij lang voor gepleit, hè, om echt vanuit je eigen internetbankieromgeving veilig en vertrouwd te kunnen betalen. Nou, daar moesten die banken voor gaan samenwerken. Nou, dat duurde een paar jaar, maar uiteindelijk leidde dat in 2005 tot de komst van Ideal. En ik denk dat een enorme gamechanger is geweest. Dat heeft enorm dat vertrouwen en dat gemak van online kopen bevorderd.
Ja, we zien ook in de praktijk natuurlijk met de honderden bedrijven waarmee hiermee werken, dat inderdaad een industrie, hè, of nou, ik denk dat het begonnen is met reizen of consumenten elektronica, dat het moment dat een bepaalde barrière die een klant voelt om te kopen doorbroken wordt, dat er dan altijd, nou, dan kan er van alles gebeuren. Dan wordt de hele industrie dus. Heb jij behalve het betalen of het vertrouwen nog andere dingen gezien waardoor een groot verschil is gemaakt in de industrie?
Ja, natuurlijk in 2007 kwam natuurlijk de iPhone, de smartphone op de markt. Een jaar later kwam die overigens pas in Nederland. Wij kregen pas de tweede generatie smartphone. Ja, en dat heeft natuurlijk gezorgd dat wij als mensen, als consumenten anders zijn gaan communiceren, interacteren, maar ook online zijn gaan oriënteren en kopen. Dus dat heeft enorme lift gegeven aan het gedrag, het veranderende gedrag van consumenten, en niet in de laatste plaats op het gebied van online winkelen.
En heb je dus ook gezien dat van die laatste 25 jaar, dat vooral de laatste 10 jaar het grote verschil is geweest?
Absoluut, absoluut. Ja. Vooral in de laatste 10 jaar heeft dat enorme vlucht gekregen, want eigenlijk, ja, bijna iedereen heeft wel eens wat online gekocht, en je ziet alleen maar een toename van dat online kopen, de frequentie, de hoogte van het gemiddelde bonbedrag. Dat gaat steeds maar door en heeft alles te maken met onze veranderende samenleving, met de manier waarop we dat zelf ervaren. En ik voorspel dat in de komende decennium nog wel doorgaat.
Maar dat heeft ook dus te maken met het feit dat het voor ons gemakkelijker is geworden.
Absoluut.
Dat klanten erop kunnen vertrouwen. Dat is de positieve kant van het verhaal. Dan gaan we naar je boek en de porté van het boek, namelijk dat het niet alleen maar champagne is dat er vloeit. Nee. Dat het voor heel veel bedrijven, online bedrijven, lastig is om winst te maken. Het gaat ook in de bericht heel vaak over de gestegen omzet, maar niet over de winst.
Ja.
Hoe kan dat?
Ja, dat klopt. En ik denk, kijk, in Nederland hebben we iets van 60.000, 70.000 webwinkels. En ik durf te stellen dat heel veel van die webwinkels, misschien wel het merendeel, of in ieder geval meer dan de helft, ja, dat balanceert echt op de marge. Hè? En, of maakt zelfs geen winst. En dat komt natuurlijk omdat heel veel, vooral kleinere webwinkels, hè, die doen die webwinkel naast een andere bedrijf of een baan of whatever. Hè? Dus dat zorgt ervoor dat ze dat lang volhouden. Omdat het is gewoon een leuke bijverdienst. Dat heeft natuurlijk ook wel impact.
Ja, dat zijn dus part-timers.
Er zijn heel veel part-timers of mensen die dat gewoon even, of gewoon fysieke winkels, hè, die dat erbij doen. Dat zijn op zich geen winstgevende operaties, maar doordat het in een groter geheel valt, loopt dat allemaal wel los. En natuurlijk, het is natuurlijk voor veel webwinkels ook moeilijk, hè, omdat het webwinkel heeft natuurlijk al schakels ertussen, in het hele proces ertussen uitgehaald, hè, in de hele retailwaardeketen. Maar uiteindelijk wordt het steeds efficiënter en efficiënter en efficiënter. En dat betekent dus dat de kosten omlaag moeten. Dat uiteindelijk de marge ook steeds lager wordt. Ja, en dat is ik noem het wel eens een race to the bottom. Waar we alleen maar uit kunnen komen door nieuwe dingen te verzinnen, nieuwe businessmodellen, nieuw ondernemerschap. Dat moet ervoor gaan zorgen, zoals dat altijd is in de grote cycli van industrieën. Dat moet ervoor zorgen dat we naar een gezondere toekomst gaan.
Wij zien ook vaak in de praktijk, kijk of je dat herkent, is dat het probleem vaak is dat de winkel hetzelfde concept wat ze nu hebben precies proberen te kopiëren online. Ja. En bijvoorbeeld Picnic is er natuurlijk anders in gegaan. Ja. Heel ander assortiment, heel andere logistiek daarachter. Waardoor ze ze zijn begonnen vanuit de klantbehoeften, maar hebben daarna het dusdanig ingericht dat ze tegen lagere kosten die klantbehoeften kunnen invullen. En dat is denk ik wat heel veel winkeliers niet doordenken. Ben je het daarmee eens?
Daar ben ik het helemaal mee eens. En dat zien we natuurlijk ook in de geschiedenis van dat online winkelen terug. De eerste webwinkels, ja, die deden ook iets heel vernieuwends. Dat was een nieuw type ondernemerschap met nieuwe kansen en mogelijkheden. En daar profiteerden vooral die eerste webwinkels ook enorm van. Nu zie je gewoon dat het eigenlijk, ja, dat het meer van hetzelfde is. Hè. Er wordt weer een nieuwe kledingwinkel opgericht of weer een babykleertjes, whatever. Hè. Dus dat voegt dan op zich weinig meer toe. Dus juist dat soort nieuwe concepten. En ik denk dan ook bijvoorbeeld dat ja, de Green Deal, hè, nu helemaal hot. Ik denk dat die Green Deal ondernemers zou moeten verleiden tot nieuwe concepten, nieuw ondernemerschap op het gebied van duurzaamheid.
Nou, het gaat ze voorlopig nog veel geld kosten, want transport is de sector die het meest genoemd wordt, die waarschijnlijk ook het meest geraakt wordt. Dat gaat gevolgen hebben voor mensen die pakketjes de weg op sturen.
Ja, maar dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Als we dat in een level playing field met elkaar gewoon dat we de lasten overal gelijkmatig verdelen, dan ben ik daar eigenlijk helemaal geen tegenstander van. Want dan denk ik bij mezelf, nou goed, hè, laat ook consumenten, hè, die we ook een beetje moeten opvoeden, maar keuzes maken, verantwoorde keuzes maken, die bijdragen ook aan een groter geheel van een leefbare samenleving.
Ja, ik denk ook dat er veel beter moet worden nagedacht over duurzame verpakkingen, duurzaam transport. Daar moet een enorme grote slag in worden gemaakt.
Nou ja, absoluut. En ik denk dat juist het online winkelen de potentie heeft, hè, om misschien wel de meest duurzame manier van winkelen te worden. Want laten we wel wezen, op het moment dat je gewoon een elektrisch busje, hè, volpakt met pakketjes waar geen lucht in zit, waar de verpakkingen helemaal groen zijn en recyclable en reusable zijn, tot de nok toe gevuld. Nou, die vervolgens waarbij één busje door een woonwijk rijdt. Nou, dan is dat duurzamer dan dat iedereen in die wijk de auto pakt en naar een winkel gaat om allerlei spulletjes te kopen. Dus uiteindelijk ligt er heel veel potentie.
Terug naar de moeilijke rekensom die voor heel veel webshops geldt, voor heel veel online ondernemers. Een gevleugelde uitspraak in dit programma is: winst is een keuze. We boeken nog geen winst, maar dat komt omdat we uitbreiden, omdat we strategisch bezig zijn, omdat we moeten investeren om klaar te zijn voor de toekomst. Zitten daar wat kanttekeningen bij zo'n uitspraak?
Natuurlijk, en de analogie met 25 jaar online winkelen is natuurlijk groot. Hè? Want voor het barsten van de internetbubbel dachten we alleen maar aan first mover advantage, burn rate, en dat ze zoveel mogelijk geld verbranden om maar zoveel mogelijk marktaandeel te krijgen. Nou, ik denk dat 25 jaar later, hè, hoor ik dat soort geluiden weer opnieuw. Hè? Geld moet rollen en er moet geïnvesteerd worden en we moeten marktaandeel hebben. Toch denk ik wel dat de principes, de uitgangsposities van slim zaken doen in de zin van uiteindelijk moet dit tot een winstgevendheid leiden. Er moet ROI gemaakt worden, return on investment. Het geld moet ergens een keer terugverdiend worden. Ik denk dat die uitgangspunten dit keer beter begrepen worden dan ooit. Maar natuurlijk, het moet wel gaan gebeuren.
Maar laat ik eens kijken naar de bekendste webwinkel van Nederland, bol.com. Daar zijn heel veel mensen wel eens klant.
Ja.
En ik ben vanochtend eens gaan googlen. Als je kijkt naar, boeken ze nou winst of niet? Ja, dat hangt van de rekenmethode af. Er zijn experts die zeggen dat is helemaal niet aan de orde. En ze zijn maar blij dat ze onder Ahold vallen. Want als je kijkt naar bol.com sec, nou, dan houdt het allemaal niet over. Wat is dat toch? Hoe kan dat?
Ja, ik denk dat daar wel de keuzes zijn van de directie van Ahold, Bol. Hè, die maken natuurlijk dat zij bepalen van op welke wijze en waar gaan wij investeren om ook in die rat race, hè, van alle partijen die op dat terrein actief zijn, om daar in ieder geval hun positie te kunnen te pakken en te kunnen vasthouden. Ja, er moeten klanten loyaal zijn en die moeten loyaal blijven en die moeten loyaal worden. En ik denk dat daarin keuzes worden gemaakt die voor de toekomst worden gemaakt. En dat zijn de keuzes die uiteindelijk door directies gemaakt worden en waarbij aandeelhouders natuurlijk dat blijven ondersteunen.
Ja, en ik denk daarnaast ook, ik weet niet of je dat ook herkent, dat toch winnaars binnen een bepaald gebied, helemaal in e-commerce, die kunnen wel winst maken. Maar dan moet je wel, er zijn maar een paar winnaars op elk gebied. En als je echt op schaal gaat, waardoor je kosten ook kunt verlagen en echt vanuit de klant een goede propositie maakt, nou, dan zijn er toch echt wel ook genoeg partijen die en winst maken en precies wat jij zegt, ook enorm investeren om langere termijn klantwaarde te kunnen bieden, maar ook meten.
Nou ja, absoluut. En er wordt ook gewoon wel geld verdiend in die online business. Dat kan ook niet anders. Je kan geen 60, 70.000 webwinkels hebben die geen geld verdienen. En met een industrie die constant maar doorgaat en doorgroeit. Hè. Dus er wordt wel degelijk geld verdiend. Er worden hier daar nogmaals keuzes gemaakt. Maar dat laat onverlet dat ik denk dat we wel na 25 jaar toe zijn aan nieuwe manieren van kijken naar die business. Hè. We moeten echt blijven innoveren.
Hoeveel van die tienduizenden shops die in jouw boek voorbij komen, die aantallen 60, 70.000 webshops hebben toekomst. In de huidige vorm?
In de huidige vorm denk ik maar nog niet eens de helft. Hè, omdat het meer van hetzelfde is.
Dan zeg je ook nog in je boek, het glas is half vol. Ja, half vol, dat kunnen we dan vrij letterlijk nemen.
Ja, nee, maar dat meen ik ook serieus. Ik ben optimist, want ik denk namelijk dat heel veel van die ondernemers dat ook zelf wel inzien. En dat ze zich aan voorbereiden zijn, dat ze broeden op die nieuwe modellen, op dat nieuwe ondernemerschap. Maar niet iedereen zal dat redden. Maar dan staan er ook wel weer tegelijkertijd nieuwe mensen op, nieuwe ondernemers op, die dat wel bedenken en die dat wel daarmee komen.
Ja, en er zijn ook nog een aantal gebieden die nog niet ontgind zijn. Weet je, 10 jaar geleden was mode maar 1% online. Picnic was toch de eerste die echt de voedselmarkt heeft aangevallen. Zo zijn er nog wel een aantal gebieden. Ja, nieuwe markten.
Absoluut, hè. En nieuwe markten en nieuwe businessmodellen die we gewoon met elkaar kunnen exploiteren.
Wij gaan naar de dilemma's. Dat zijn er 3. Je moet kiezen, achteraf kun je nuanceren. Webwinkels moeten zelf het initiatief nemen om hun CO2-afdruk te verminderen, of laat de overheid maar met regels komen.
Zelf.
PSD2 is een richtlijn waarmee vooral banken en fintechs hun voordeel doen. Of die betaalrichtlijn is ook zeer goed nieuws voor webshops.
Goed nieuws voor webshops.
Amazon is van harte welkom in Nederland. Of de politiek moet zich beter wapenen en daarmee ons ook wapenen tegen bedrijven als Amazon. Zometeen meer.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
De gast is Wijnand Jonge van thuiswinkel.org en ook mede-auteur van een boek over 25 jaar online winkelen. Er staat nog 1 dilemma open, gaat over Amazon. Want is Amazon van harte welkom in Nederland, of moet de politiek en daarmee ook wij moeten ons wapenen tegen Amazon?
Amazon is van harte welkom.
En waarom zo overtuigend?
Nou ja, gewoon, het is gewoon de markt. Hè, als er buitenlandse toetreders zijn in de markt, dan zijn die van harte welkom. De kanttekening is natuurlijk altijd wel dat we zeggen, iedere speler die in dat speelveld zich wil begeven, die moet zich natuurlijk wel aan dezelfde regels houden als alle Nederlandse webwinkels. En dat is natuurlijk wel iets waar we met elkaar even naar moeten kijken.
En dat pleidooi, dat ken ik, van andere webwinkels. Tuurlijk. Onder andere vanuit andere continenten. Heb je twijfels over dat Amazon hier misschien voordelen krijgt die voor Nederlandse webwinkels niet zijn weggelegd?
Kijk, Amazon is natuurlijk een bedrijf wat zulke enorme schaalgrootte opereert. Hè, en waar je nog even moet gaan kijken van waar wordt er nou precies allemaal wel niet belasting betaald. Dus op dat soort terreinen. En wat doen we met al dat, met die netwerkeffecten? Hè, dus dat je eigenlijk de inkomsten van het ene gebruikt voor uitgaven bij de andere. Dat zijn natuurlijk wel dingen waar we even met elkaar naar moeten kijken.
Maar wat doe je daar precies mee? Want dat is wel een strategie die door heel veel bedrijven wordt gevolgd.
Ja, dat is zeker een strategie. Maar ik denk dat dat vooral iets is voor Europa. Ik denk dat Europa heel erg nadrukkelijk moet kijken, en dat gebeurt nu inmiddels ook wel, enerzijds naar die netwerkeffecten, dat je echt wel moet voor zorg dragen dat het allemaal op een eenduidige manier wordt toegekend aan bijvoorbeeld aan de retail. Dit gaat naar de cloud, dit gaat daartoe. Dus daar kun je nog wel wat over discussiëren. En tegelijkertijd denk ik gewoon dat we ons moeten afvragen. Kijk, wij hebben natuurlijk destijds de poorten als Europa, als Nederland opengezet, hè, voor al die grote techbedrijven om maar te profiteren van onze belastingmanieren van zaken doen.
Maar we zijn ook zo af en toe actief aan het lobbyen om ervoor te zorgen dat grote distributiecentra hier komen, dat hoofdkantoren zich hier vestigen. Dus dat is meer dan zomaar de poort openzetten. Dat is ook echt verleiden om hier stappen te zetten.
Ja, dus je kan die grote techbedrijven eigenlijk in die zin niks verwijten. Hè. Ze hebben dat gewoon echt gewoon, nogmaals, ze hebben gewoon keurig volgens de regels gespeeld. Wij hebben de regels bepaald. Ik denk dat het nooit te laat is om de regels opnieuw te herijken. Opnieuw
te kijken. De poort te ver open dan, wat u betreft?
Ja, absoluut. Ik bedoel, het is natuurlijk te gek voor woorden dat Amazon, maar het gaat niet alleen voor Amazon, dat andere grote techbedrijven niet of nauwelijks belastingen betalen. Dat ze daar nogmaals de legale manieren hebben gevonden en gekregen, aangeboden zelfs, Thomas, om daarmee mee om te gaan. Maar ja, weet je, het is nooit te oud, we zijn nooit te oud om te leren. Dus laten we dat alsjeblieft opnieuw bekijken en herijken. En dan gewoon vervolgens met goede nieuwe regels komen.
Wat zie je als het positieve effect van Amazon in Nederland komt?
Nou ja, ik denk dus, het is altijd goed voor de marktverhouding. Ik denk dat het goed is voor de consument bovenal. Hè? Want de consument die zal van een nieuwe toetreder uiteindelijk profiteren. Het houdt iedereen scherp. Dus in die zin denk ik dat helemaal prima is.
Zo scherp, want al die winkels waar we het net over hebben, die moeten al heel scherp aan de wind zeilen. Dan komt er nog eens zo'n reus vanuit Amerika over.
Ja, maar goed, dat is nogmaals, dat is gewoon dat is het marktdenken wat we met elkaar hier in Nederland gewoon hebben. Dus ik denk dat we daar niet tegen op moeten en ook niet moeten willen zijn. Ik denk wel dat het we moeten ervoor zorgen dragen dat we dat nogmaals dat op een eerlijke manier gebeurt. Ik denk overigens ook dat heel veel, dat die Nederlandse webwinkels, waar we het allemaal over hebben, ook uitstekend gepositioneerd zijn.
Ja, dat is de branchevereniging die hier even spreekt.
Zeker, maar ik denk ook wel dat het echt serieus zo is. Hè. We hebben gewoon goede webwinkels met goede brand waar het vertrouwelijk is.
Zeker, maar je hebt het ook wel eens omschreven. Ik heb nog even geluisterd naar een gesprek dat we eerder hadden als een soort Gallisch verzetsdorpje. Nederland, ja, met een eigen taal en een eigen service. Dat wordt wel een lastige strijd op die manier, toch?
Ja, dat is ook een lastige strijd. Maar ik denk niet dat het een onmogelijke strijd is. Ik denk nogmaals dat de consument die bepaalt uiteindelijk. Die zegt gewoon van jongens, wij bepalen. Die hebben het gedrag van die consument is natuurlijk over de afgelopen jaren enorm veranderd. We hebben nieuwe keuzes gemaakt. Nou, daar komen nu wat nieuwe mogelijkheden om keuzes te maken bij. Nou, dat hoort er gewoon bij. Kijk, als we toegaan naar een protectionistische Nederland waarvan we zeggen, nou, we moeten gewoon alles wat buitenland is, we moeten maar buiten houden. Ja, dat denk ik niet dat een goede stap is. Dat is niet de goede keuze en dat moeten we ook niet willen.
En hoe zie je in die context ook Alibaba? Toch nog van een hele andere orde dan Amazon?
Nou, Alibaba denk ik gewoon. Hè, de grote Chinese techspeler. Nou, daar gelden in principe dezelfde uitspraken voor die ik net gedaan heb rond level playing field en rond marktoetreding, dat het allemaal eerlijk en fair moet gebeuren. Daar hebben we natuurlijk, hè, we hebben natuurlijk allemaal Arjan Lubach's prachtige stukje gezien.
Ja, voor de enkeling die dat nog niet gezien heeft, komt heel veel rotzooi vanuit China. Kankerverwekkende stoffen die in speelgoed zitten, plastic. Dat halen we allemaal naar Europa.
Ja, en daarbij geeft AliExpress, maar dat geldt ook voor andere Chinese webwinkels, niet de conformiteit en de garanties waar je eigenlijk als Europese consument, als Nederlandse consument op zou mogen en moeten kunnen rekenen. Nou, ook daar laten we dat toe. Hè. Dus de kwestie van, jongens, grijp in, doe wat. Zorg ervoor dat op een goede manier wordt die regels die wij hebben worden gehandhaafd. Ja, en dan heb je gewoon. Kijk, dan kun je Europa ook, in een groter beeld, kun je ook Europa ook tot een soort unique selling point maken. Wij doen dingen anders op het gebied van privacy. Ik hoop met de Green Deal op het gebied van groen.
Ja.
Dan kan groen en die hele prachtige Green Deal ook gewoon voor ons gaan werken.
Want ja, de Green Deal en de Data Deal.
Ja.
Allemaal deals.
Ja, maar goed, dat kan wel. En dus ik denk dat Europa, het glas is half vol, Thomas. Ik denk dat wij als Europa daar ons kunnen onderscheiden. En daarmee echt een goede positie kunnen geven in die globale markt. En daar moeten we uiteindelijk onze positie toch gaan waarmaken.
Hoeveel mensen denk je dat je boek gaan lezen? Ik denk terug aan ons vorige gesprek. Dat was april, denk ik, van dit jaar. Toen kwam je terug uit Azië.
Ja.
Wereldwijde bestseller. Een hele boekentour achter de rug. Ja. Hoog bezoek.
Ja.
Was dat ook een reden dat je dacht, nou, dat is me goed bevallen. Ik doe dat nog een keer.
Ja, het schrijven van het boek, wat ik nogmaals samen met een historicus Wilbert Scheurs heb gedaan, daar hebben we een aantal jaren over aan gewerkt. En dus dit is een boek natuurlijk voor Nederland. Hè, want er zijn allemaal prachtige Nederlandse verhalen in over ondernemerschap en wat goed gaat, maar ook wat niet goed is gegaan.
Niet echt big in Japan.
Nee, dus ik denk dat het verhaal van Hot Orange dat niet echt big in Japan zal zijn. Maar ja, goed, ik denk dat iedereen die in die industrie zit, die zou dit boek gelezen moeten hebben. Simpelweg omdat heel veel mensen in die industrie zijn jong, hebben geen flauw benul waar dat allemaal vandaan komt. Hè, dat er heel veel hard aan gewerkt is, ondernemerschap aan tot de grondslag heeft gelegen. Die denken vaak, jongens, dat hele e-commerce gebeuren, dat bestaat pas een jaar of 10 of zo. Hè. Die hebben dus geen flauw benul dat het al 25 jaar bestaat. En zaken als Ideal zijn niet zomaar vanzelfsprekend tot stand gekomen. Daar is hard voor geknokt, hard aan gewerkt. En daar profiteren wij nu als consumenten, denk
zou
ik.
Zou je dan, al die mensen die het boek moeten lezen, gewoon koop in de boekhandel of online?
Ja, ik zou zeggen, koop in de boekhandel of online. Het maakt me eigenlijk helemaal niet uit.
Want
ik denk gewoon dat online en offline, een beetje winkel, online winkel, dat gaat gewoon samen.
Dat is je vorige boek.
Dat is mijn vorige boek, nou, dat is ook zo. Ja. Maar ik denk ook wel, daar geloof ik ook echt in. En ik ben, ik ben een enorme fan van boekenwinkels, van fysieke boekenwinkels, waar ik graag kom. Dus daar is helemaal niks mis mee.
En hoe zie je de rol van AI, van artificiële kunstmatige intelligentie? Lijkt me het grote onderwerp voor de komende jaren.
Ja, samen met absoluut. Hè, samen met de blockchain en alles wat daarmee samenhangt. En data en voice. En gaan ze maar door. Maar goed, dat wordt allemaal gedreven, hè, door die kunstmatige intelligentie, die AI. Ook daar hebben we als Europa weer de mogelijkheid om wat nieuwe standaarden neer te zetten. Hè. En ik denk als we dat doen, want welke algoritmes kunnen we wel vertrouwen, welke algoritmes kunnen we niet vertrouwen. Daar is geen enkele regulering nog op, geen enkele standaardisering op. En daar hebben we als Europa ook daar een nieuwe kans.
Ik heb
kans.
Niet zo heel veel mogelijkheden meer. En ik moet nog één vraag stellen terwijl de klok langzaam naar nul tikt. De belangrijkste vraag, althans de vraag die ik aan iedere gast stel in dit programma. Wat was je belangrijkste beslissing in je carrière? Dat kan een zakelijke keuze zijn of een privé afweging die u gemaakt heeft.
Nou, mijn belangrijkste beslissing is toen ik had een eigen onderneming Macropolis, een virtueel winkelcentrum eind jaren 90. En daarvan dacht ik van nou, dat zou wel eens kunnen worden. Nou, dat werd het niet, maar ik heb in die tijd ook bedacht dat ik een keuze moest maken tussen of ik ga voor het 100% ondernemerschap, waarbij ik 200 uur per week werk, of ik kies voor mijn gezin met 4 kinderen. En denk dat het belangrijkste, en ik ga iets anders doen, ik ga thuiswinkel.org starten en dat soort zaken. En ik heb uiteindelijk voor dat laatste gekozen. En daar heb ik nooit spijt van.
En nu werk je nog maar 80 uur per week?
maak er maar 60 van.
Oh, toch, oké. Wijnand Jonge van thuiswinkel.org. En schrijver van het boek over 25 jaar online winkelen. Dank dat je er was.
Graag gedaan.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Nergens in Europa heeft het MKB zoveel moeite om aan geld te komen als in Nederland. Fintech-startup Florijn wil daar wat aan doen. Ze gebruiken daarvoor geen jaarverslagen, maar vooral big data. En hoewel het bedrijf nog maar 3 jaar bestaat, hebben ze nu ook al voor de 3e keer geld opgehaald bij investeerders. Het gaat over 60 miljoen euro. Het gast is de oprichter Sven van der Biezen. Welkom. Mijn zakenpartner is Alexandra Jankovic. Hoe komen jullie tot een oordeel wel of geen krediet verstrekken aan bedrijven? Want daarin verschillen jullie natuurlijk aanzienlijk van die banken.
Ja, inderdaad. Wij schatten de risico's binnen enkele seconden in op basis van, zoals je zei, big data, machine learning, data-analyse. Daarbij kijken we naar honderden datapunten op met name bankafschriften. En daar haal je zo ontzettend veel informatie uit, die ook nog eens veel actueler is, waardoor we gewoon een betere risico-inschatting kunnen maken.
Hoeveel leningen hebben jullie gegeven afgelopen 3 jaar?
De laatste keer dat we daarover hebben gecommuniceerd is volgens mij in november vorig jaar geweest. Dat was 100 miljoen aan verstrekte financieringen. We hebben besloten om pas weer wat te vertellen op het moment dat dat 1 miljard is. En dat is nog niet het geval.
Maar waarom laat je daar zo'n groot gat over ontstaan? Want het gaat toch goed, neem ik aan, als je geld ophaalt, als je nu 3 jaar in volle vaart verder bent?
Ja, het gaat ontzettend goed, maar onze ambities zijn ook groot. En we willen de lat voor onszelf hoog leggen.
Ik vind in ieder geval jullie een geweldig bedrijf hebben, want ik denk dat het helemaal niet meer logisch is dat banken altijd maar de aggregatorfunctie vervullen van zowel sparen als hypotheek als krediet. Dus ik denk dat jullie een hele mooie luis in de pels zijn.
Ah, dankjewel.
En ik vroeg me eigenlijk ook af, op basis van jullie ervaringen, of jullie systeem van AI en Big Data op een relatief kleine set, namelijk 6 maanden, tot betere resultaten leidt.
Ja, dan, ja. Zeker. Dat bewijst onze track record ook wel. De afgelopen 3 jaar hebben we minder dan 1% aan oninbare leningen gehad. Als je kijkt naar het getal in Europa is dat rond de 3%. Ik denk dat we daarin heel erg goed doen. Omdat we ons met name focussen op het midden- en kleinbedrijf. Leningen tot 250.000 euro. Nou, daar hebben de banken veel moeite mee om dat segment op een efficiënte manier te bedienen. Ze hebben daarvoor denk ik gewoon te weinig geïnvesteerd de afgelopen jaren. Hoge overheadkosten. Waardoor we gewoon zien dat banken zich uit dat segment terugtrekken. En wij zijn vanaf dag 1 alleen maar bezig met dat segment. En dat is waar we het zo goed doen.
Trekken banken zich vooral terug uit dat segment omdat ze er niet voldoende kennis van hebben of niet voldoende kunnen verdienen? Of is het ook zo dat bedrijven die bij een bank dus 0 op het request krijgt vanwege allerlei redenen, denkt, nou, ik ga naar het volgende loket en dat zijn jullie. Het is natuurlijk ook soms een reden dat banken zeggen, bij ons krijg je dat geld niet.
Ja, dat klopt. Kijk, je moet ons met name vergelijken met de dochters van de grootbanken. Partijen zoals Nuten van ABN AMRO of Funder van Rabobank. Dat zijn partijen die zich wat meer richten op dit segment. Wij kijken zonder uitzondering naar of een lening verantwoord is om te verstrekken of een ondernemer voldoende afloscapaciteit heeft.
Staat ook op de site, ik ben daar vanochtend even geweest. Bij betalingsproblemen, dan wordt het al een stukje lastiger. Dan is het eigenlijk gewoon, gaat de deur dicht. Nou, als die in het verleden zijn gebleken, of is dat geen probleem?
Ja, tenzij je de betalingsproblemen, zoals bijvoorbeeld betalingen aan de fiscus, met een lening wil oplossen, dan staan we daar zeker voor open.
Toch, ja, misschien ben ik, hoewel ik pas 35 ben, een heel ouderwetse jongen, maar bij jullie kan het echt binnen een paar seconden duidelijk zijn en staat binnen een dag of een dag of 2 misschien wel het geld op je rekening. Ja, ik zou toch op zoek gaan naar kleine lettertjes. Is het heel duur? Wat zijn de voorwaarden? Snap je dat er toch ook enige scepsis is nog?
Ik snap dat er scepsis is. De markt is ontzettend druk. Wij kijken
er komen ook wel eens wat schandalen naar boven. Van hele hoge rentepercentages. En ik zie op jullie site 4,5% meen ik. Maar het kan ook behoorlijk oplopen in sommige gevallen.
Ja, de hoogte van het rentebedrag hangt natuurlijk af van het risicoprofiel. Kijk je naar een lening van zeg 150.000 euro. Dan is bedraagt de rente ongeveer tussen de 6 en de 10%. Dat is wat hoger dan bij de bank. Dat is ook niet zo gek.
20%?
Nou, dat zie ik denk ik niet heel veel terugkomen.
Nee, sporadisch, maar kan dat zoiets?
Nee, dat kan niet terugkomen.
Nou, dan heeft er iemand gelogen in een review.
Is dat zo?
Nou, ik kwam hem tegen. Een negatieve review van iemand zei, nou, ik was 19% was ik kwijt.
Nee, ik denk dat we heel veel tevreden klanten hebben. Een 8,8 score op Google Reviews. Mensen die ontzettend blij zijn dat we ze geholpen hebben bij de financiering.
Maar je moet dus ook gewoon als ondernemer ook gewoon blijven opletten. Geldt altijd, maar geldt ook in dit geval.
Ja, tuurlijk.
Dat je ook al heb je binnen een dag je geld, gewoon wel even nadenkt van, zit ik hier nog goed in?
Ja, tuurlijk. Altijd goed kijken naar de kleine lettertjes. Ook bijvoorbeeld op het moment dat je er geen gebruik van maakt, is er dan bijvoorbeeld een bereidingsprovisie. Daar proberen wij eerlijk en transparant te zijn. Dat we ons met name focussen op de kosten die je hebt op het moment dat je gebruik maakt van de lening, in plaats van al die kleine lettertjes.
Even een vraag. Waar wordt de financiering op de lening vooral voor gebruikt? Heb je daar inzicht in?
Kun je de vraag nog een keer herhalen?
Ja, het MKB heeft dit geld ergens voor nodig. Een klant van jullie.
Ja, ja.
Weet je er waarvoor vooral? Is het meer richting innovatie of dingen af te betalen?
Nou, om investeringen te doen. We helpen bedrijven uit het gehele MKB. Maar met name bedrijven die een extra kapitaalbehoefte hebben, omdat ze bijvoorbeeld zien dat ze kansen kunnen pakken. Of machine willen aanschaffen. Het zijn bedrijven uit sectoren transport, groothandel, zakelijke dienstverlening. Dat zijn allemaal ondernemers die hun ambities willen helpen, willen realiseren. En daar helpen wij ze bij.
Dus meer investeren in groei?
Ja, investeren in groei. Het is wat anders dan consumptief gebruik, zoals bij een lening bij een particulier. Een ondernemer leent geld om daar uiteindelijk geld mee te verdienen. En daar zijn wij voor.
Dus eigenlijk goed voor het MKB-sector als geheel?
Ja, wat ons betreft wel. Als je ziet hoeveel bedrijven we helpen. Ik denk dat we ondertussen ook wel.
Ja, dat zouden we graag willen weten. En dan ook het precieze aantal aan kredieten. Maar daar doe je een beetje wat minder openhartig over.
Ja, het moet ook wel een beetje spannend blijven.
Ja, snap ik. Afgelopen vrijdag was Wouter Bos hier te gast. Hij staat aan het hoofd van InvestNL. Dat schijnt echt te gaan beginnen in januari. Toen vroeg ik hem van hoe kan dat dan toch dat er overal nog behoefte is aan overheidssubsidie en steun? Terwijl geld in overvloed voorradig lijkt te zijn. Hè? En toen zei hij ook, dat is een fabel. Want MKB'ers die iets ingewikkelders te financieren hebben, die komen toch vaak voor een te dichte deur te staan. Heeft dat te maken met angst voor risico? Heeft dat nog te maken met een erfenis van de crisis? Wat is het? Waar komt die terughoudendheid vandaan?
Ja, goede vraag. Ik denk dat banken met name bezig zijn op dit moment met bijvoorbeeld de witwasschandalen. Waardoor ze wat minder aandacht hebben voor hun klanten. Ik wil niet per se zeggen dat banken geen geld meer verstrekken. Die markt is gewoon voor 90% in handen van die grootbanken. Maar in ons specifieke segment zijn er steeds meer alternatieven. En ik denk dat dat goed is.
En hoeveel kun je er nog van afknabbelen? Want goed dat je dat nog even schetst. Als je zegt 90% is ondanks de aandacht die er is voor alternatieven nog altijd in de handen van banken, dan ligt er misschien nog wel wat terrein voor jullie.
Ja, dat ligt er zeker. We zien veel kansen. We groeien met een factor van ongeveer 3 jaar op jaar. Dus als we dat maar lang genoeg volhouden, dan kunnen we daar zeker wat van afsnoepen.
En waar wil je de 60 miljoen voor gebruiken? Is dat nog verder gefocust op groei in Nederland of ook in het buitenland?
Nee, de 60 miljoen is bestemd voor één op één om uit te lenen aan het MKB. We hebben ook ambities om naar het buitenland te gaan. Dat is iets wat we op dit moment verkennen. Maar de focus ligt op dit moment wel gewoon op Nederland. En de 60 miljoen, dat gaan we zo snel mogelijk uitzetten bij ondernemers die daar een behoefte aan hebben.
En je stopt dat geld dus niet in de verdere ontwikkeling van je bedrijf, op wat manier dan ook?
Nee, daar hebben we nog ander kapitaal voor beschikbaar. En we hebben de afgelopen 3 jaar daarin veel geld geïnvesteerd. Het begint ondertussen best een mooie onderneming te worden. We maken nog verlies, maar ergens in Q4 van dit jaar verwachten we winst te maken. En de winst die we vervolgens maken, zullen we investeren in verdere groei.
Nog één vraag die ik interessant vond, ook omdat we daar eerder in dit programma over hebben gesproken. De SRA, dat is een koepelorganisatie van MKB-accountantskantoren, heeft eerder al gewaarschuwd voor een kloof die er is tussen succesvolle bedrijven en een relatief grote groep achterblijvers. Hoe groot is nu de kans dat door dit soort alternatieven dat jullie ook die achterblijvers financieren met alle mogelijke gevolgen van dien?
Ja, ik denk niet dat we heel veel achterblijvers hebben.
Niet onder jullie klantenbestand, of in Nederland überhaupt niet?
Nou, natuurlijk zijn er achterblijvers, maar ja, je moet wel altijd kijken naar of een lening verantwoord is. En ik vraag me af in welke context de achterblijver gelezen moet worden. Er zijn gewoon bedrijven die wat minder hard groeien. Ik weet niet of dat per se erg is.
Hoe vaak zeggen jullie eigenlijk nee tegen zo'n verzoek? Of er komt natuurlijk een advies uit alle technieken die jullie gebruiken. Hoe vaak slaagt iemand? Komt iemand door de hoepel en hoe vaak niet?
Ja, van de complete aanvragen zitten we ongeveer 1 op de 6 à 7 kredietaanvragen die we goedkeuren. Dat is meer dan de bank. En daar komt ook weer die data-analyse om de hoek. Ik denk dat we betere risicoanalyses kunnen maken. En daardoor gewoon net wat meer comfort hebben bij risico's in dit segment.
En dat resulteert in een groei van het bedrijf. Sven van der Biezen, directeur en oprichter van Florijn. Fijn dat je er was. Koeriersdienst Brenger stapt in de zakelijke ritten. Zometeen hoor je er meer over in de ondernemersdesk.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Ondernemersdesk.
De afgelopen 3 jaar lag de focus op consumenten. Nu richt koeriersdienst Brenger zich ook op de zakelijke markt. De mogelijkheden en uitdagingen van die nieuwe stap bespreekt oprichter Dirk van der Haven met Connor Klerks.
Nou, ons platform, wij koppelen mensen met een transportverzoek, vaak grote spullen, dus een kast of een bank, aan een koerier die toch al die kant op rijdt. Dus jij plaatst je verzoek op ons platform. En wij garanderen jou meteen voor welke service dat kan en voor welke prijs. En dan boek jij het transport. En vervolgens gaan wij dat koppelen aan koeriers die toch al rondrijden. En op ons platform zijn honderden koeriers aangesloten. En die informeren wij dan van dit nieuwe transport. Zo vullen zij een bus beter.
En het kan echt van alles zijn. Als ik op Marktplaats een tweedehands tafel koop, dan kan die bij mij bezorgd worden.
Ja, klopt.
En nu gaan
vooral
jullie
grote spullen.
Vooral grote spullen. Waarom vooral grote spullen?
Omdat voor grote spullen hebben, nou, in eerste instantie de particulieren hebben daar het grootste probleem. Want als jij iets groots koopt dan of veel vervoeren van een vriend of familielid, dan moet je vaak een aanhanger of een busje huren. Kost je veel tijd en geld. En ons platform is daar een beter en voordeliger alternatief.
Nu gaan jullie de zakelijke markt op. Wat wordt voor jullie business het verschil in aanpak?
Nou, er is een hoop anders voor zakenklanten. We bedienden al heel veel zakenklanten met onze normale website. Want iedereen, of je nou particulier of zakenklant bent, je kan boeken op onze website. Maar nu hebben we ook een speciale online portal gemaakt voor zakenklanten. Dit zijn voor klanten die juist meerdere transporten per week hebben. En die bieden wij een vaste lage prijs door het hele land. Waardoor we eigenlijk meerdere transporten gaan verzamelen. Wat meer, om vanaf één plek te leveren. En ons platform is eerder eigenlijk gewoon van A naar B.
Dus nu wordt dat voor jullie ook iets meer, er komt iets meer vastigheid in, ook voor jullie zelf.
Dus we zagen dat er heel veel klanten behoefte hadden aan deze service, omdat ze ons platform makkelijk vonden te gebruiken. Als zij elke keer een transport los inboeken van A naar B, dat kost heel veel geld. Want dan betaal je elke keer de kosten van A naar B. En dat hebben we nu op een andere manier geregeld. Waardoor ze gemakkelijk toegang krijgen tot zo'n portal. En wij ook zorgen dat er alleen de koeriers die hun transporten gaan doen die daarvoor gekwalificeerd zijn, die er representatief genoeg uitzien, die de juiste middelen hebben om bijvoorbeeld witgoed te vervoeren als jij witgoed verkoopt.
En wat verwacht je van deze nieuwe tak?
Veel. We hebben veel klanten al die dit gebruiken. En we hebben ook al veel interesse in deze service. En op dit moment zijn we vooral nog bezig met MKB-bedrijven die grote spullen verkopen, zoals meubels, witgoed, materialen, noem maar op. Bedden. En we zien nu ook een gesprek zijn met wat grotere partijen die ook eventueel geïnteresseerd zijn om Brenger te gaan gebruiken. Omdat je eigenlijk ziet dat in de markt koeriers is lastig om de kwaliteit van koeriers te waarborgen. Omdat koeriers worden veel minder goed betaald of worden afgerekend op het aantal leveringen. Wat zorgt voor mindere service. En op ons platform worden koeriers elk transport beoordeeld. En zijn koeriers juist heel erg betrokken bij het leveren van goede service. Omdat dat invloed heeft op hun activiteit en prestaties op platform.
En wat zie je als het grootste obstakel om dit succesvol te maken?
We zijn nu het platform of de online portal aan het verder ontwikkelen. En ik denk voor de winkels die 10 tot 50 transporten per week hebben, daar kunnen we dat hartstikke goed voor zorgen. Maar als het er de paar honderd per week zijn, dan ben ik.
Heb je een probleem?
Nou, geen probleem, maar dat hebben we nog niet eerder gedaan. Dus daar zijn we. Dan gaan we. Dat is weer een volgende stap waar we onderweg zijn.
Hoeveel transporten doe je nu per week?
Voor die zakelijke tak doen we nu iets van. Twee maanden zijn we denk ik bezig. En we doen daar nu iets van 300 transporten in een maand. Dus ja, reken maar uit.
Mm-hmm.
En dan hebben we het niet over de particuliere tak.
En hoeveel moet het er worden om het echt lekker rendabel te maken?
We geloven dat de markt daarin heel veel kan groeien. Maar ja, het kost ons dat aparte deel, dat kan al redelijk snel rendabel worden. Want heel veel technologie hebben we al gemaakt.
Noem eens een cijfer.
Ja, ik heb daar niet een specifiek cijfer voor.
Je hebt niet in je businessplannen meegenomen hoeveel ritten je moet maken?
We weten dat we hebben natuurlijk personeel die accountmanagers en sales doen. En die moeten we uitbetalen. Nou, en daar kan je wel natuurlijk een reeks op maken. Maar die doen ook, die dragen ook veel meer business aan in particuliere. Dus het is niet zo zwart-wit te zeggen.
Dirk van der Haven, oprichter van Brenger, in gesprek met Connor Clerks. Wil je nou meer horen uit de Ondernemersdesk? Dan vind je alle afleveringen terug als podcast via onze site en de BNR-app.
Ondernemersdesk Kansen en Risico wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Iedere week Ben van den Burg met zijn kijk op de wereld. En Ben, wat is je conclusie?
We beginnen met de conclusie. Ontmoet je held, dan komen we achter dat het weinig voorstelt. Nee, dat zit namelijk zo. En daarna gaan we daar naartoe werken. Het is 1990 en mijn allergrootste held ooit was Thomas Gustafsson. Die wint 2 gouden medailles in 84 Olympische Spelen. Die wint een gouden medaille in 1988. Hij versloeg Leo Visser.
Oké.
En toen? Echt de grootste held. Mooi. En toen is het 1990 en ik zit in een kleedkamer in Den Haag op mijn vaste plek en tegenover mij zit mijn grote held Thomas Gustafsson. En we moesten op een 5 kilometer tegen elkaar rijden. Dus dan denk ik, ja.
Zijn afstand,
tweevoudig Olympisch kampioen. En ik mag tegen hem. Ik voel me, wow, ik mag tegen Thomas Gustafsson. Maar ik zat daar en ik keek naar hem. En die gast was dus nerveus. Hij zat maar naar die startlijst te kijken. Vandenburg. Hij was nerveus dat hij tegen mij moest. Ik vond dat zo een afknapper.
Oh ja?
Ja, ik vond dat zo. Ik denk, als je zo groot bent als Thomas Gustafsson, dan moet je niet nerveus worden omdat je tegen Ben van den Burg moet.
Dus het is toch geweldig dat hij nog zo bescheiden is?
Ja, ik vond dat echt. Nee, dus Thomas, afgedaan. Dus daarom is ook de conclusie, ontmoet je held en kom achter dat het weinig voorstelt. Want bijvoorbeeld ook, dat heb je ook. Heb jij ooit, ja, we gaan straks dat verhaal toe. Heb je ooit 2.000, 3.000, 4.000 euro betaald om bij Barack Obama te mogen komen? Of bij Richard Branson?
Nog steeds niet. Jij wel, hoop ik.
Dat doen
kun je
mensen.
Ervaringen delen.
Heel even, dit is niet ergens onderdeel van het verhaal, maar een of andere Belgische reportagemaker. Die is naar Zierikzee gegaan, meen ik. En die heeft daar gezegd, het is gek, maar Barack Obama die bekijkt de Delta-werken op dit moment. Hij is in het dorp. En er kwam een limousine, kwam voorbij rijden. Er stapte een man uit. Nou, laten we zeggen, hij is nog net donker, maar duidelijk niet Barack Obama. En al die mensen zeggen, oh, het is hem echt.
Selfies.
En Barack Obama komt naar ze toe. Hij gaat ook echt met ze in gesprek. En zij denken allemaal, het is hem. En je hoort die mensen ook echt zeggen, het doet me wel, want ik sta echt te trillen op mijn benen.
Maar een totaal andere man. Het is fictie.
Het lijkt er niet eens op.
Dus om de mensen blij te maken, is het soms wel handig. Nou, ik heb een keer 2.500 euro betaald om Richard Branson daarmee te mogen spreken.
Nou, ook tegenvallen. Dat was ook echt helemaal niks.
Maar ja, was dat ook een held dan?
Nee, dat was zeker geen held. Platte boer is het. Helemaal geen zelfinzicht.
Maar waarom had je daar dan oorspronkelijk 2.500 euro voor over?
Ja, nee, dat was zo'n zakending. Weet je, dan moet je zo'n tafel kopen.
Je hebt het niet zelf betaald.
Ja.
Nou ja, vraag maar even goed. Nee. Waarom ben je hier eigenlijk?
Ja, Ben, waarom ben jij hier? Nee, de aanleiding was over helden ontmoeten. Het gaat over platenverkoop. Het is namelijk zo. Mijn dochter die koopt nu vinylplaten zonder van het geld. Ik is mode.
Ik ook hoor.
Ja, zonde.
Sorry.
Nee, maar ik vind het businessmodel in Japan, in de muziek, is echt interessant. Even quizvraag. Hoeveel procent van de muziekindustrie in Japan is nog steeds fysiek? Nou, daar komen ze, de getallen. Wat bedoel je fysiek?
Ik denk de CD's. Geluidsdragers. Nou, 10%.
Mevrouw.
40.
40, 78.
Nee joh.
Ja, ik schrok me kapot. En weet je hoe ze dat doen? Want dat moet ik wel vertellen, anders gaat het hele verhaal weg. Het is echt briljant. Je hebt van die bands, ik had er nooit van gehoord, bestaan ook wel heel lang. Oh ja, AKB48. Het zijn 48 mensen en die doen mee aan een soort X-Factor. En maar niet verschillende bands, nee. Alle 48 doen ze mee aan X-Factor. Of aan Idols, hoe heet al die, al die programma's. En wat ze dan? Dan kunnen de mensen stemmen op één van zo'n van artiest, van die 48. En die kunnen ze er instemmen en er uitstemmen. Dus van die 48. Op de ochtend dat die uitzending is, moet je dus de CD kopen. En dat CD zit een foutje in en dan heb je stemrecht. En als je stemmen.
Oh. Ja. Zo wordt het aantrekkelijk om zo'n CD te kopen.
Dus mensen moeten die CD's kopen om te mogen stemmen op hun favoriete artiest.
Heel slim.
Sommigen kopen 2 CD's, sommigen kopen 3 CD's, sommigen kopen 10.000 CD's om maar te mogen stemmen. En dan heb je dus plaatjes. Er zitten dus mensen heen onder de cd's. Het is ook in Japan dat op die dag van de uitzending zijn de vuilnisbakken vol met cd's.
Maar het gaat dus niet meer om die cd.
Nee.
Kijk, jouw dochter koopt plaat omdat ze denkt, mooie hoes, mooi gevoel bij. Hier gaat het gewoon om wat erin zit, om dat voucher.
Ja, en dan zeggen dus sommigen aan de overkant hier, dat is slim, ze verdienen geld, weet je, 8,95 voor een cd. Ik twijfel het.
Nee, maar de muziekindustrie heeft natuurlijk gewoon een probleem. Van waar komen de inkomstenstromen vandaan? En geven ze ook nog concerten, deze 48 mensen?
Ze geven handshakes-event. Dus je kan ook een voucher hebben, moet je ook weer een cd kopen. En dan kan je high five of een handshake geven. En sommigen gaan nog veel verder. Dan kan je zelfs je oren laten wassen, ook door de ster. Je kan een telefoongesprek van een uur met ze hebben. Kost wel 150
sterren. Wat heb je oren wassen? Jij bent natuurlijk een Japan kennen, hè? Maar ben je hierdoor verbaasd? Of gebeurt dit gewoon?
Nee, schoon bij elkaar, net zoals flowen bij apen gaan mensen. Zo verdienen die artiesten geld. Je kan ook met ze naar een warm waterbron, dat heet een onze in Japan. Dat kost 2000 sterren. En dat komt overeen met $16.000. Dus als je $16.000 betaalt, dan heb je uiteindelijk, mag je met die ster in een warm waterbron zitten.
Ik ben ook nou wel benieuwd, wie krijgt de meeste stemmen? Kunnen ze ook nog zingen? Of is het
nou, ik heb wel naar die muziek geluisterd. En ik dacht, het fragment laat ik niet bij BNR luisteren. Want ze zijn al afgehaakte mensen. Maar dan is het echt massaal haakje ernaar.
Ja, maar je kunt gekte creëren. Je moet het slim doen.
Dat is, ja, als je gekte creëert en je doet dat, dan zie je dus dat mensen dat doen. Nou ja, dat is met Barack Obama in Zeeland. Dat is met, met Branson. En dat is dus met AKB 48. Deep Girl Power. En al die mensen. En dan komen ze bij elkaar. Handshakes. En dan verdienen mensen geld.
Hadden we nou je conclusie al gehad? Ja, hè?
Ja, dus als je dat eenmaal doet, weet je, je bent fan van een zo'n girl of een boy. En je ontmoet hem, dan denk je van, is dat alles? Het is alleen maar een image. Okay.
Ben,
tot ziens.
Tot volgende week.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het Boardroom Panel staat in de studio deze week op het menu. De Green Deal. Volgens critici gaan dat bedrijven miljarden kosten. Of nog meer zelfs. Hoe denkt het panel daarover? En de onrust bij Tata Steel. Die blijft maar aanhouden. Heeft de top nog grip op de zaak? Mijn gasten Gerard van Vliet, directeur bij de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. Tjalling Tiemstra, commissaris bij ABN AMRO, Royal Haskoning DAV. En Paul Koster, directeur van de VEB. Alexandra Jankovic is mijn zakenpartner, managing partner bij Spark Optimus. Ik ga eerst eventjes de microfoon van Tjalling goed zetten, anders dan blijft jouw bijdrage zeer beperkt. Dan begin ik maar bij Gerard over die Green Deal. Want er zijn verwachtingen dat het bedrijven niet miljarden, maar biljoenen dollars gaat kosten. Kredietverzekeraars die berekenen dat dan. Een van die kredietverzekeraars zegt, ja, het is een zekere gelatenheid die ik dan zie bij die bedrijven. Ze zien het allemaal wel gebeuren en de gevolgen achter hebben we het nog wel eens over. Herken je daarin?
Nou, wat ik wel merk is dat onder commissarissen het hele SDG-verhaal, de Sustainable Development Goals, een issue aan het worden is. Dus er is een breder verband dan alleen maar het Green Deal-verhaal. Dus er is wel een bepaalde betrokkenheid en een waardecreatie die daar plaatsvindt. Maar we weten met elkaar in de politieke circuit dat het allemaal niet zo hard gaat als dat iedereen denkt. Dus ik denk dat we met elkaar nog wel een paar jaar bezig zijn, zeker op Europees niveau, om het echt in te vullen. Maar ik zie bij bedrijven, gelukkig, ik ben het er ook absoluut mee eens. Wat meer richting van hoe zijn we nou bezig, wat is de impact van wat we doen. En in die zin een hele goede ontwikkeling.
Ook Koster, herkenbaar?
Ja, zeker. En ik denk dat het misschien nog zelfs onderschat wordt. En het goed is dat er ook gewezen wordt op de enorme kosten die daarmee gemoeid zullen zijn.
Wat wordt dan onderschat precies?
Ik denk de omvang van de transitie die we moeten gaan doormaken. En daarmee geeft Europa een voorzet. Maar de vraag is wel of dat reëel is gelet op de situatie in de rest van de wereld.
Ik sprak gisteren over de Green Deal gesproken met een medewerker van de branchevereniging van de reders. Die worden getroffen omdat transport nu in het vizier komt. De vervuiler moet gaan betalen. En die zei, ja, dit is niet eens echt een deal, want er is geen gesprek geweest met het bedrijfsleven. Dit wordt ons nu opgelegd. In Nederland hebben we natuurlijk de klimaattafels gehad en is er met wie dan ook allemaal gesproken over hoe de maatregelen er dan uit zouden moeten zien. Tjalling, is dat een terecht verwijt dat die Green Deal nu plomp verloren wordt gepresenteerd?
Nou, ik denk dat je voor echt, zeg maar, om het in goed Nederlands te zeggen, game-changing initiatives, moet je soms een heel ambitieus target stellen. Moet je echt gewoon zeggen van nou, we gaan ergens naartoe en dan zal men het in eerste instantie allemaal onmogelijk vinden. Maar het is toch een stip aan de horizon waar je dan op een gegeven moment weet, oh, liggen de verhoudingen zo. Dan is het natuurlijk prima dat je als, het kan niet als een surprise komen, of als een verrassing komen voor de reders dat aangepakt wordt.
Wat ik nee, wel heel... zeker niet, maar moeten ze eerder moeten bedrijven meer en eerder aan tafel komen, ook in dit soort dossiers?
Ja, maar dat moet wel vanuit hoe in plaats van waarom. En dat zo langzamerhand de sfeer die aan het veranderen is. Wat ik heel belangrijk vind, is dat het sectorgewijs gaat leiden naar een gelijk speelveld. Want dat was een van de dingen van te veel nationale initiatieven, waarbij we voor de troepen uitliepen als Nederland. En dat is het goede van Europa. Die heeft nu als het ware iets neergezet, waardoor we dus ook als Nederland en op een meer gelijk niveau binnen sectoren kunnen opereren.
Zien jullie ook vanuit de boardroom dat het leidt tot meer inventiviteit? Het is natuurlijk altijd elke grote disruptie.
Elke boardroom barst van de inventiviteit. Dus dat kan geen discussie zijn. Ja, nee, dat is absoluut zo.
Ik ben er wel eens.
Dus nee, maar in dit geval. Het ontbreekt uiteraard altijd, als je shit van vandaag serieus neemt, ontbreekt het aan tijd om naar morgen te kijken. Maar in dit geval merk ik heel nadrukkelijk dat het onderdeel is van de morgenagenda. En dat het niet aan de zijkant geschoven is van dat zal onze tijd wel duren. Het wordt echt serieus opgepakt, ook vertaald. En we gaan met elkaar zien of het onderschat of overschat en welke tempo het heeft. Maar ik ben ten opzichte van veel digitalisering is een veel serieuzer onderwerp nog, hè, want er zijn heel veel onderwerpen.
Kan je boeken over schrijven? Nauwelijks.
Wat zeg je?
Kan je ook boeken over schrijven?
Dan kan je hartstikke veel boeken over schrijven. En dan kun je constateren dat mensen dat veel minder serieus nemen. Want dit ligt kennelijk toch nog wat dichter bij de mensen, waardoor ze toch net iets meer aanspreekt.
Mag ik nog even terugkomen op je vraag? Ik denk dat het heel belangrijk is dat het bedrijfsleven tijdig wordt betrokken in de discussie. En dat dit plan, wat toch in een recordtijd is opgeschreven, ook duidelijk dat uitademt. Het is met allerlei hele brede doelstellingen, meer transparantie. Nou, als ik nou één ding zeker weet, dan is dat het grootste probleem is hoe we transparant moeten zijn over de aspecten die een rol gaan spelen. De risico's en alles wat je verwacht van bedrijven op dat punt.
Maar het is wel wat je zegt, hè? Ze hebben ook zelf aangegeven, het moet snel en het moet sneller dan we tot nu toe hebben gedaan. Dus we komen met iets. En dat is op dit moment belangrijker dan hoe precies.
Ja, nee, ik praat ook niet over hoe. Maar je vroeg of het bedrijfsleven snel en op tijd betrokken moet worden in die discussie. Dat moet. Wil je deze omvang, want je praat over inderdaad honderden miljarden, dan moet er samenwerking zijn vanuit de private financiële markt en de publieke markt.
En hoe krijg je dat dan goed voor elkaar? Want die klimaattafels in Nederland, daarvan is ook wel gezegd, jongen, het duurt maar en het duurt maar en dan komt er iets. En dan is er ook nog heel veel onvrede over. Is er weinig gedeeld belang?
Het blijkt, ik denk dat zoiets dramatisch als dit kan alleen maar gerealiseerd worden wanneer je een ambitieus doel neerzet. Het is een beetje hetzelfde verhaal als, ik geloof, Amsterdam heeft geloof ik ook een van de doelstellingen dat vanaf 2030 mogen er geloof ik geen brandstofauto's meer rondrijden. Nou, ongetwijfeld volstrekt onhaalbaar. Maar het zet wel een stok in de grond waar mensen rekening mee gaan houden. En het leidt denk ik...
Maar Tjalling, dat geeft toch het risico dat je beloftes doet die dan niet gehaald worden en dat weer de impact impuls die je nou juist probeert te creëren ondermijnt.
Ik zie het niet als een belofte, Paul. Ik zie het, en dat is dit heeft ook te maken met leiderschap. Je moet soms als leider moet je iets neerzetten waarvan je zegt van nou, het is misschien niet onmiddellijk duidelijk hoe dat gaat gerealiseerd worden, maar het geeft wel heel duidelijk mijn richting aan.
Nou, ik denk dat het alles te maken heeft met het ontbrekende factor regie. Ja. Want wat we nu voortdurend zien is, er worden heel veel plannen ontwikkeld. Maar wie pakt nou de regie van het echt realiseren? Wie is nou echt degene die zegt, jongens, even geen
Frans. Timmermans.
En wie zou dat moeten zijn?
Hij moest natuurlijk wat van zijn partij. Hij moet het ook waarmaken. Hij wil ook zijn eigen profiel wel geven. Hartstikke goed. Laat hij dat gewoon doen. En dat wij er nu over discussiëren,
dan
is altijd
de resultaat.
Is
wel bij de politiek?
Nou, dat denk ik niet. Uiteindelijk ligt de regie ook bij de bedrijven die het moeten gaan realiseren. En die daadwerkelijk moeten gaan investeren. Zonder dat kunnen ze niks. En dat weten ze ook wel. En uiteindelijk
jij roept zelf nu, wie moet dan de regie op zich nemen? En dan kom je ook met een gedeelde verantwoordelijkheid.
Zeker in Nederlands verband. Hè, we blijven natuurlijk met een gedeelde verantwoordelijkheid zitten. En zo hoort het ook. En ik denk dat er altijd wel weer ergens een punt is waarop iedereen zich realiseert, ik heb jou nodig. Hoe gaan we dat met elkaar doen?
Charling, jij zei net, het is belangrijk dat dat nu Europees wordt opgepakt. Volgens mij ging Rutte naar Madrid met de tekst Nederland, gidsland. Dat was een keer, en dat is een linkse term, daar moeten we vanaf. We willen geen gidsland zijn. Nu zie je misschien dat Europa als continent een leidende rol op zich neemt. En zijn er ook mensen die zeggen, ja, maar in China en in Afrika, daar wordt heel anders naar dit vraagstuk gekeken. Dus gaat dit dan toch een internationale concurrentiepositie verzwakken?
Ja, dat risico is er. En daar zul je dus altijd rekening mee moeten houden. Het punt is dat we kunnen niet met z'n allen blijven zitten wachten op elkaar totdat de zeespiegel 2 meter hoger is geworden en vervolgens tot de conclusie komen dat we te weinig gedaan hebben. Ik denk dat je ergens moet beginnen. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dat was op nationaal niveau te beperkt, in mijn mening. Goed om een ambitie neer te zetten, maar je beleven precies wat Paul zegt. We moeten concurreren in een bedrijfsleven wat ook internationaal is. Dus dan moet je niet te veel je eigen regels te beperken voor je eigen groep maken, maar je moet je zorgen dat anderen meedoen. Ja, het kan leiden tot een verslechtering van concurrentiepositie op bepaalde punten met andere regio's die dat niet willen. Aan de andere kant, daar heb je ook weer instrumentarium voor waarmee je daar wat aan kan doen natuurlijk.
Maar één zin die mij opviel in de tekst van onze Europese communicatie was dat de heffingen op landen die onvoldoende doen. Ja. En de constatering is dat Europa zelf ook te weinig doet. Dus ik ben enorm bang voor dat subjectieve element wat daarmee wordt geduid.
Je wilt duidelijke criteria in plaats van te
Absoluut,
weinig.
Absoluut, want wat is dat dan? En de vraag is ook, hoe bepalen wij op dit moment wat nou echt de relevante criteria zijn? We zitten in een onvoorstelbaar, dat is denk ik al duidelijk aangegeven in de eerdere commentaren, een enorme transitie. En de transitie die vraagt zoveel dat ik ook denk dat er een environment czar, dat is dan onze Frans, Timmermans, zich duidelijk zal moeten omgeven met een denktank op dit gebied. Ik vind dat het aspect innovatie veel te weinig genoemd wordt. Er wordt wel gezegd op een bepaald moment, we moeten extra onderzoeksgeld, maar hoeveel?
Kan het overigens ook zijn, ik praat hier dagelijks met Kees de Kort en dat heeft zo zijn gevolgen, dat je ook kunt zeggen, ja, hier gaan miljarden in om, we kunnen dat helemaal niet bevatten.
Dit geeft miljarden kansen. De noodzaak is, we hebben dijken, die gaan misschien te laag worden. We hebben absoluut als Nederland
geld dat je hierin stopt, stop je niet in pensioenen, niet in zorg, niet in andere thema's die we ook heel belangrijk
vinden. Nou, het leuke is, bij elke activiteit wordt er ook automatisch pensioen afgestaan, dus dat gaat toch wel door.
Maar TNO heeft becijferd of dit nu heel veel banen gaat opleveren in Nederland. En dat is dan zo. Maar daar hoort ook de andere kant bij. Er gaan ook heel veel banen verloren.
Ja, maar laten we vooral weer naar, kijk, het gaat toch komen. Laten we dan naar de positieve kant kijken in plaats van naar de negatieve kant. Nederland is als watermanagementland bekend.
Wat het gaat kosten.
In elk goed stadion maken wij de mooiste grasmatten. Ja. Laten we ook gewoon het Green Deal land worden.
Maar ik steun wel wat Thomas zegt. Er is een enorm druk, denk ik, straks op de budgetten. En dat gaat allerlei vragen oproepen. Wie heeft dan de regie? Wie geeft dan ook duidelijk aan, dit is nu zo belangrijk? En we hadden het al even in ons voorgesprek erover.
Heb je een voorgesprek gehad?
Ja, hier net. Er zit een enorme spanning tussen de E-factor en de S-factor. De environment en de sociale aspecten daarvan. Er zit heel vaak frictie tussen wat er goed is voor de omgeving, voor het milieu, consequenties heeft voor de werkgelegenheid. Dat wordt een aspect waar we heel veel aandacht aan zullen moeten besteden. En vandaar dat het zo belangrijk is dat het bedrijfsleven
meedoet.
Dat ben ik helemaal mee eens. En ik denk dat dat gewoon een gegeven is, dat we binnen 10 jaar gewoon een digitale, duurzame economie zijn. Dus het is niet, er zijn ook weer niet heel veel opties.
Maar dat is een gegeven.
Dat is gewoon
dat
een gegeven.
Gewoon gebeuren. Oh, dus, maken we ons dan zorgen over?
Nou ja, in zoverre dat het een grote transitie is. Oh. Maar dat de budgetten ook verschoven zullen moeten worden.
Dit komt niet uit het voorgesprek, hoor.
Nee, maar ik ga er radicaal mee afbreken. Want we gaan het zo meteen hebben over een oude economie, Tata Steel.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
De gast is het boardroompanel bestaande uit Gerard van Vliet, Charling Teamstra en Paul Koster. En mijn zakenpartner is Alexandra Jankovic. En we gaan het hebben over Tata Steel, want daar blijft het rommelen. Niet alleen de ontslagronde, maar ook het overtreden van de milieunormen doet veel stof opwaaien. En het had ook gevolgen voor gedeputeerde Adnan Tekin. Die heeft zijn ontslag ingediend afgelopen week. Hij zegt namelijk, ik heb geen vat meer op dat Tata Steel dossier. Het is ook een flink dossier. Zelf was die Tekin 3 jaar in functie, verantwoordelijk voor volksgezondheid, milieu. En nu zou de directe aanleiding voor zijn opstappen zijn dat Tata Steel bij zijn fabriek veel meer heeft uitgestoten dan is toegestaan. En dan komt de vraag, heeft de politiek nog grip op een bedrijf? Of is dat sowieso een illusie, Charling?
Ik denk helemaal niet dat je ernaar moet streven dat de politiek grip op een bedrijf heeft. De overheid is voorwaardescheppend voor bedrijfsactiviteit. En zeker zoiets belangrijks als hoogovens. En we hadden het net over dialoog tussen bedrijven en de Europese Unie. Nou, dat geldt hier natuurlijk heel duidelijk. Dat die dialoog er moet zijn. En ik kan dat niet beoordelen. Ik neem aan dat die er ook geweest is. Maar ik zou zeker niet willen zeggen dat de overheid grip op bedrijven moet hebben.
Maar je zou anderzijds kunnen beweren als je hij zegt de politiek zou moeten faciliteren, daar waar nodig misschien ook moeten remmen. Zeker als er in het geval van Tata Steel natuurlijk ook een effect is op de omgeving.
Nou, ik denk dat de Tata Steel moet voldoen aan de wetten en regels die er zijn op het gebied van milieu. En dat spreekt vanzelf. En die worden democratisch vastgesteld. En dan moet je kijken op welke wijze kan ik daar aan voldoen. Op een wijze dat ik ook nog een bedrijf heb waar ik werkgelegenheid creëer en waarde mee kan creëren.
Ligt het zo simpel, Paul?
Nou, nee, ik denk het niet.
Ja, gelukkig.
Ik denk dat Tata een voorbeeld is van eigenlijk het grote probleem van het toezicht op bedrijven die eigenlijk een belangrijke rol spelen in de maatschappij. En waar aspecten aan zitten qua milieu. En dan heb je toezicht. En er zijn talloze voorbeelden recentelijk waarbij blijkt dat het toezicht toch niet functioneert. En dit roept eigenlijk bij Tata, waar toch metingen worden gedaan, waarbij men had kunnen zien dat er overtredingen waren. Hoe komt het dan dat dat zo lang eigenlijk niet publiek wordt? Dus de vraag is, hebben wij in de huidige tijd een toezichtssysteem waarbij de politiek niet direct, maar via dat toezichtssysteem toch probeert haar taak te vervullen en daar ook richting aan te geven, of dat voldoende krachtig is?
En als je specifiek naar deze casus kijkt, dan zou jouw voorlopige antwoord zijn nee.
Nee,
dus.
Klopt.
En wat zou je dan moeten doen?
Nou, ik denk dat er op de een of andere manier concreter mogelijkheid moet bestaan dat de afwijkingen, grote afwijkingen, ook transparant worden. We praten allemaal over transparantie, maar als er nou één ding mij opvalt in mijn rol vanuit de aandeelhouders, dan is het toch wel dat heel veel bedrijven enorm gesloten zijn op hele relevante aspecten die later, als ze naar buiten komen, geweldige invloed hebben op de image, de reputatie en ook in sommige gevallen op de aandelenprijs.
Kijk, daar waar de politiek dit soort dingen kan afdwingen, in het kader van metingen, milieunormen, et cetera, was bij Tata Steel heel makkelijk. Want die metingen zijn er, die kun je gewoon doen, die zijn openbaar. Dus en misschien is het verschil wel, jij noemde het net, Charling, hoogovens. En misschien is het sentiment achter het fenomeen hoogovens nog zo hoog, dat we niet meer begrijpen dat er tenminste een Indiaas bedrijf is wat wereldwijd gewoon gestuurd wordt, waarbij in India ze volstrekt geen begrip hebben voor die paar mensen die ze in Nederland hebben zitten. En heel andere, ook die aandeelhouders, helemaal geen belang stellen aan datgene wat er plaatsvindt.
Het gaat ook terug naar onze eerdere onderwerpen.
Precies, eerdere onderwerpen, want het bedrijf gedraagt zich niet.
Maar dit is echt gewoon op de radio geweest.
Nee, maar dit is...
Maar je bij was, Thomas.
Ja, precies. Ja, en je greep niet in, dus... Datgene wat de waarheid is, want als je niet ingrijpt, is het
zo. Maar goed, als je het hebt over een bedrijf dat in handen is van India, van de Indiase eigenaar, dan komen we ook bij het volgende dossier wat rond Tata Steel speelt, namelijk de ontslagronde. Vorige week was er een groot protest van FNV, komen er nog meer, geloof ik. En de teneur is toch, waarom is het zo stil vanuit de top in Nederland? Delen jullie dat, Paul?
Ja, ik denk dat ik heel goed begrijp dat dit nu de onrust brengt die eigenlijk een hele tijd is weggeweest. Maar we zullen moeten leven met waar India invloed kan uitoefenen. En het zal een lastige strijd worden.
Ja.
Het betekent, de zware industrie staat gewoon voor zware tijden.
En toch nog even, want we hebben het over de structuur van Tata Steel gehad rondom de overname van Eneco door een Japans bedrijf. Toen kwam er een bepaalde structuur naar voren, de structuurvennootschap met meer bevoegdheden voor commissarissen.
Ja.
Is toen ook echt gezegd van, nou, Eneco kan een voorbeeld nemen aan Tata Steel, want daar hebben commissarissen veel bevoegdheden. Daar heb je dus niet heel veel te maken soms met die eigenaar die op afstand zit. Je kunt je eigen koers bepalen. Is dit eigenlijk het failliet van dat model dan?
Nou, ik denk dat het heel goed blootlegt hoe lastig het is om als commissaris naar de grootaandeelhouder of de eigenaar een plek in te nemen waarbij je alle issues die voor jou belangrijk zijn in de lokale situatie naar voren te brengen. En dat is denk ik ook in heel veel gevallen waar ik eigenlijk op doel. Je hebt dat gezien in Brazilië, je hebt het gezien in Californië. De toezichthouders hebben het gewoon heel lastig. En dat is niet alleen de overheidstoezichthouder, dat is ook de ondernemingstoezichthouder.
De toezichthouder heeft meer ruimte in dit model, tenminste, dat is wat mij verteld is.
Maar wordt dus niet opgepakt, omdat je heel lastig, en daar heb ik zelf nogal wat ervaring mee. In India is gewoon een totaal, dus het punt wat Gerrit opbrengt, is gewoon heel terecht. Is een totaal andere cultuur. En als je daar denkt dat je even binnen kan wandelen en zeggen van, nou, dit is zoals het gaat, dan heb je het echt verkeerd.
Ik denk ook echt dat als je in India, ik heb dat een aantal malen mogen meemaken hoe dat dan gaat. Als je dan probeert uit te leggen hoe dat dan gaat, Anglo-Saxisch en op zich van Rijnland, structuur en vee, et cetera, zou maar zoiets hebben, hè? Ja. Nou, dat interpreteren in ieder geval sowieso anders, want de aandeelhouder is altijd degene die de baas is.
En is daar iets aan te doen?
Nou, dat is denk ik waar Thomas op wees. Je moet in de overeenkomst, laten we nog even teruggaan naar Air France KLM, waar ik me nog elke dag aan erger.
Stop er nou eens mee.
Ja, sorry.
Het is gewoon zo.
Ja, het is gewoon zo. Ja, dat is dus in feite het eindresultaat. Dat je zegt, nou ja, laten we het maar opgeven. En ik ben van aard uit dat ik zeg,
we stellen je ook zeer op prijs. We willen absoluut dat je erin blijft.
Je moet dus in een contract, in een overnamecontract, in een hele duidelijke, harde afspraak maken die ook nageleefd kunnen worden.
Cultureel bepaald, als ik jou goed begrijp.
Klopt.
Want in India lopen de zaken helemaal anders. Wat je ook
en dat betekent dus dat in de onderhandeling over het overnamecontract dit zou kunnen leiden tot het afbreken van de overname.
Maar als multinational ben je gewend om bedrijven over te nemen in landen met een andere jurisdictie dan die jij, waar je vertrouwd mee bent. En tot op zekere hoogte kun je dingen vastleggen. Maar ik denk dat de Nederlandse structuurwetgeving wel degelijk rekening houdt met het feit dat er een 100% aandeelhouders ergens anders zit die gewoon de commissarissen benoemt en ontslaat, want zo werkt het. En dat dan, zij hebben ook een hele sterke C in die wetgeving op de directiebenoemingen en ontslagen. Dat is weer anders dan in een aantal andere structuren in Nederland. En ik denk dat je eindeloos over rollen moet hebben. En dit geldt in heel vaak in corporate governance. De rol van de directie, de rol van de raad van commissarissen, de rol van de aandeelhouders. En daar kun je niet voldoende aandacht aan besteden.
Ik denk dat het aangescherpt moet worden en dat daar best mogelijkheden toe zijn, maar die moeten goed worden opgeschreven.
Ik wil nog even met jullie permissie naar Amerika, want langzamerhand dan barst weer de strijd rond het presidentschap los met verschillende kandidaten. Ook met kandidaten die onder vuur liggen vanwege hun banden met het bedrijfsleven. Elizabeth Warren is er een. Pete Buttigieg. Ik moet nog even oefenen op de naam. En Joe Biden. Ik heb er eens echt
Buttigieg, dat is het. Heb ik begrepen.
In ieder geval hebben ze allemaal gewerkt in het bedrijfsleven. Of er nog belangen, er lopen lijntjes of toch niet. En daar is nu iets over te doen. Het zijn natuurlijk ook voor een deel wat oudere kandidaten. Je kunt ze ook niet verwijten dat ze een cv hebben, dat ze een verleden hebben. Maar Challing, begrijp je toch de opwinding?
Nou, het betekent dat het belangrijk is dat je aangeeft wat je rol is geweest voor die bedrijven. Precies wat je zegt. Je kan mensen van dat niveau niet verwijten dat ze ook voor bedrijven gewerkt hebben. En je zult toch moeten realiseren dat bedrijven een essentieel deel van de samenleving zijn. Als werkgever, als waardecreator. He, zonder bedrijven geen samenleving, zou ik bijna willen zeggen.
Nee, maar als diezelfde kandidaten nu dan zeggen, bedrijfsleven is wel heel erg machtig en de bedrijfslobby moet worden aangepakt.
Dit is ook maar wat je wil horen. Kijk, in Amerika is de ethiek op zaken doen. Kijk even, 80% van de ambassadeurs die Trump benoemd heeft, hebben hem benoemd omdat die sponsor waren van hem. Die hebben helemaal geen achtergrond, geen enkele diplomatieke ervaring, maar die hadden gewoon een beurdel met geld en daarom zitten ze nu overal over de wereld in posities, inclusief de ambassadeur hier. Ja, als je ook dat is dan weer cultuur, hè, wat is in een bepaalde cultuur relevant? Hier zou je op het moment die de discussie alleen al aangaat al buitenspel gezet worden. Zo van, oh, dat is verdacht, dat is roken, dat is vuur, oh, hier, daar moeten we niet aan beginnen. Dus het is makkelijk om weer vanuit onze invalshoek met ons domineesvingertje naar te kijken, maar het is toch even anders.
Ik ben zelf van mening dat het een beetje een onmogelijke conflict creëert. Want alle relevante mogelijke kandidaten hebben een verleden waar je bij lang zoeken wel vindt dat iemand ergens advies heeft gegeven, of dat nou McKinsey is geweest. En McKinsey doet nu iets waar je van zegt, ja, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Dat diskwalificeert je niet dat je ooit voor die onderneming hebt gewerkt en dat je daar werk hebt gedaan wat op dat moment goed was. Warren wordt verweten over Dow Chemical. En dan zeg ik, ja, hoeveel advocaten, juristen zijn er niet in een regering die allerlei bedrijven hebben verdedigd. Dus het zou het in feite uitsluiten dat er nog mensen zitten met enige relevante ervaring.
De man met de dikste bankrekening is trouwens Bloomberg natuurlijk, hè?
Ja, en Bloomberg heeft een hele knappe prestatie gedaan. Dus het is hem gegund. En hij heeft denk ik
vanuit is hem gegund? 2%, 3% van de stemmen?
Ik hoop dat hij in samenwerking met Biden een stem kan gaan vormen tegen Trump.
You can't buy the American presidency, hè? Dat is tot nu toe wel gebleken.
Nee, het wat mij het meest schokt, maar goed, we zullen niet moeten afdwalen, maar dat doe ik dan toch heel even, dat de constitutie in Amerika toch minder bescherming biedt tegen de excessen van president Trump dan wij hadden verwacht.
We zijn helemaal aan het einde gekomen van het panel. Morgen is het trouwens, Nepal, dat wil ik toch ook nog even aan jou vragen. Jaap Korteweg van de Vegetarische Slager te gast.
Oh, wat goed.
Moet ik nog een vraag stellen?
Ja.
Namens de VEB?
Ja, namens de VEB. Wat is zijn verwachting of dit op enige manier toch weer naar voren komt als niet zo goed als dat men nu claimt?
Oh, dat is een leuke vraag. Oké, dank. Ik zal hem onthouden. Paul Koster, directeur van de VEB. Challenging Teamstra was er ook, commissaris bij ABN AMRO en Royal Haskoning DHV. Gerard van Vliet, directeur bij de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. Fijn dat jullie het panel wilden vormen. Alexandra, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer, dankjewel.
Als mijn zakenpartner. En zoals gezegd, Jaap Korteweg is hier morgen het gast in BNR Zaken doen. Zometeen eerst tijd voor Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee en tot morgen.